van 7 maart 2022. Ik ga eerst starten met het overlopen van de aanwezigheden, vooraleer dat we tot de openbare zitting overgaan. Ik kijk op mijn scherm en ik zie Schepenen, Wouters, Blommaert en Glorieux. En dan kijk ik naar de raadsleden. Dieter Verschuren is aanwezig. Kathleen Moerman ook. Florian van de Wallen, Bart van de Water. En dan Bruno van der Linden, Sabine Roobroek en Iris de Martelaar. Goed, dan kunnen we overgaan tot de openbare zitting met punt 1, goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. Is dit oké? Goedgekeurd? Oké, prima. Dan kunnen we overgaan naar punt 2, de bekrachtiging van burgemeestersbesluiten. Er zijn er 2, dus punt 1 is voor de digitale wijze nog te laten doorgaan van deze gemeenteraad. Dus dat is nu de laatste keer. De volgende keer zal terug op het gemeentehuis zijn, uiteraard. En dan puntje 2 was het instaan van een veiligheidsperimeter. Iedereen akkoord? Oké. Dan zijn we aan punt 3 gekomen, het goedkeuren van het klimaatplan te Horebeke. Dus het gemeentebestuur van Horebeke werkte samen met de provincie Oost-Vlaanderen, met Zero Emission Solutions en met Sumaqua om een klimaatplan op te maken. Ik zie dat er 2 mensen daarvan aanwezig zijn die nu een toelichting gaan geven. En ik zie Alex Polvliet van Zero Emission Solutions en Kato Schoeters van SumAqua. Ik geef het woord aan jullie. Ik weet niet wie dat er exact gaat starten, maar jullie gaan dus nu de toelichting geven. En na jullie toelichting dan kunnen de raadsleden eventueel nog vragen stellen. Dus ik geef het woord aan jullie.
Ja, ik ga starten en Kato gaat ongeveer halfweg overnemen. Kato zal het luik met betrekking tot adaptatie toelichten. Ik ga heel even kort starten met mezelf voor te stellen. Ik ben Alex Polvliet van Zero Emission Solutions, dat is een studie- en adviesbureau dat bedrijven en openbare besturen helpt op weg naar CO2-neutraliteit. En wij hebben in de voorbije jaren een 65-tal gemeenten begeleid in het opmaken van een klimaatplan. En dus vanavond lichten wij ook het klimaatplan voor de gemeente Horebeke toe, een klimaatplan dat inderdaad is tot stand gekomen in samenwerking uiteraard met de gemeente, maar ook met de provincie Oost-Vlaanderen. Dus vandaar. Op de agenda voor deze toelichting eigenlijk 3 puntjes. Eerst geef ik een aantal inleidende beschouwingen en een inleiding tot de thematiek, zeg maar. En dan zal ik het hebben over mitigatie. Ik leg straks wel uit wat we daaronder verstaan. En dan tenslotte zal Kato toelichting geven met betrekking tot het luik adaptatie. Ik zou voorstellen dat we met de vragen, als dat voor jullie oké is, wachten tot na de presentatie. En dat u dan uiteraard de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Dus laat ik starten met een paar inleidende beschouwingen. Het is natuurlijk zo dat het ondertussen, denk ik, toch een open deur intrappen is als we het hebben over klimaatverandering, dat dit een bewezen gegeven is. Een paar foto's om dat te illustreren. U ziet op deze foto een zicht op een gletsjer in IJsland met een onuitsprekelijke naam. Ik ga me er niet aan wagen. U ziet links het beeld in 1989 en rechts het beeld in 2019. En u ziet dan ook nog de contouren op het beeld rechts van waar de gletsjer in 1989 zich bevond ten opzichte van 2019. Misschien om alle discussie te vermijden, die foto's zijn op eenzelfde moment in het jaar genomen, namelijk in de zomer. Want anders zou dat ook een vertekend beeld kunnen geven natuurlijk. Maar u ziet dat inderdaad gletsjers aan het wegsmelten zijn. Er is duidelijk sprake van een klimaatopwarming. Maar wat misschien nog erger is, we spreken over een klimaatverandering, want het is niet alleen de temperatuur die toeneemt, maar natuurlijk zijn er heel wat gevolgen die daar onrechtstreeks van die klimaatopwarming het gevolg zijn. U herinnert zich ongetwijfeld nog de toch wel catastrofale beelden die we gezien hebben, apocalyptische beelden, heel dicht bij huis, in Wallonië, maar ook deels in Vlaanderen, van zware overstromingen in de zomer van vorig jaar. Wat natuurlijk ook betekent dat klimaatverandering geen ver van mijn bedshow meer is, dat we daar effectief ook dagelijks mee geconfronteerd worden. Op deze slide ziet u nog wat andere beelden. Het beeld in het midden onderaan is een beeld wat jullie, denk ik, meer vertrouwd is. Erosie van landbouwgronden. In glooiende landschappen zien we dus dat de opeenvolging van enerzijds droogteperiodes afgewisseld met heel zware neerslag, dat maakt dat het water minder makkelijk zijn weg kan vinden in de bodem, minder kan doordringen, maar dus meer oppervlakte gaat doen wegspoelen met bodemerosie van vruchtbare landbouwgrond tot gevolg. Rechtsbovenaan ziet u inderdaad een beeld dat de droogte en de hitte moet voorstellen. En bovenaan in het midden ziet u het gegeven van bedreiging aan biodiversiteit. Dus we stellen vast de laatste jaren dat bepaalde dier- en plantensoorten beter gedijen in een warmer klimaat en dat we daarmee geconfronteerd waren. Dat dus enerzijds planten en dieren zijn die er vroeger weinig of niet voorkwamen, zoals de eikenprocessierups of de tijgerspin of wat heb je nog, de tijgermug ook. De ene al wat lastiger of bedreigender dan de andere. De tijgermug is wat gevaarlijker dan de tijgerspin bijvoorbeeld. Rechts onderaan ziet u een beeld van de bonte vliegenvanger. Dat is dan net het omgekeerde. Die is eigenlijk verdwenen in onze contraien, omdat die het hier te warm vindt. Die is dus naar het noorden opgeschoven. Die verandering van biodiversiteit gaat niet gewoon over een leuke vogel, een mooie vogel die hier al dan niet verblijft, of de Camargue-libelle die hier inheems aan het worden is, maar gaat vooral ook bijvoorbeeld over bepaalde schimmels die in landbouwgewassen optreden die er vroeger niet waren en die natuurlijk een onmiddellijke economische impact ook hebben op onze landbouwsector. Dus het is iets waar we niet zomaar licht mogen overgaan, zoveel mogen duidelijk zijn. Wat kunnen we daar nu aan doen om die klimaatverandering tegen te gaan? Dat is enerzijds proberen van die klimaatopwarming verder af te remmen. Te stoppen zal, laten we daar realist in zijn, zal een zeer moeilijke opdracht zijn, maar die toch trachten te reduceren is iets waar we absoluut zware inspanningen voor moeten doen. Je ziet hier een aantal beelden die dat moeten uitdrukken. Links een windturbine, als symbool voor meer inzetten op hernieuwbare energie of op CO2-neutrale energieopwekking. In het midden bovenaan zit hier een jonge dame die boodschappen doet met de fiets. Ook dat, ons meer op een ecologische manier gaan verplaatsen, is iets waar we absoluut meer aandacht voor moeten hebben. Rechts onderaan ziet u een foto van een gemiddelde woning in Vlaanderen. Die doorgaans al wat ouder zijn en slecht geïsoleerd. De gemiddelde Vlaamse woning is 70% minder goed geïsoleerd dan het Europees gemiddelde. Onze woningen zijn eigenlijk geïsoleerd als ware dat ze aan de Middellandse Zee liggen. Dus op dat vlak moeten we absoluut een veel meer doorgedreven inspanning gaan doen. En de twee resterende beelden rechtsbovenaan willen eigenlijk symboliseren dat we ruimte moeten geven aan groen en blauw, hè, water. We moeten de regen of het hemelwater meer laten infiltreren. Daarover gaat Cato straks meer zeggen. Dan hebben we het over adaptatie. En we moeten ook die bodemerosie tegengaan, onder andere door bepaalde erosiewallen te gaan voorzien. Iets wat, denk ik, bij jullie in de streek, de Vlaamse Ardennen, ook wel geboden is. Nu, concreet dat burgemeestersconvenant, waarover gaat dat? Wel, het burgemeestersconvenant is een vrijwillig engagement van gemeenten en steden in Europa. Er zijn ondertussen meer dan 10.000 gemeenten en steden in Europa die dat burgemeestersconvenant hebben ondertekend. Als je dat ondertekent, betekent dat dat je ook engageert tot een aantal elementen, namelijk dat je na ondertekening overgaat tot de opmaak van een klimaatplan, wat dus bij deze gebeurd is. Dat klimaatplan moet een mitigatieplan bevatten met een CO2-nulmeting, daarover zo dadelijk meer. Een adaptatieplan waarbij een risico- en kwetsbaarheidsanalyse moet gebeuren, dat zal Cato toelichten. En dat plan moet je indienen binnen de 2 jaar na ondertekening. Dus wat dat betreft zijn we op schema, dat is geen punt. Maar daarmee is de kous niet af. Je zal ook moeten monitoren, je zal ook moeten rapporteren aan het secretariaat van de Covenant of Mayors. Wat de stand van zaken is. Dus na 2 jaar of om de 2 jaar ga je moeten rapporteren over welke acties die in het klimaatplan waren opgenomen ook al zijn uitgevoerd of wat daar de stand van zaken is. En om de 4 jaar moet je de nulmeting gaan updaten. Dus de nulmeting die je straks ziet, die gaat om de 4 jaar moeten geüpdate worden. Goed, mitigatie en adaptatie, die termen hebben we nu al een paar keer in de mond genomen, maar wat bedoelen we daarmee? Want mitigatie betekent het beperken, mitigeren van de CO2-uitstoot, met andere woorden, van energieverbruik van fossiele brandstoffen, want zij zijn verantwoordelijk voor de broeikasgassen. Dus moeten we proberen van dat gebruik of dat verbruik zoveel mogelijk te gaan reduceren. Adaptatie betekent het zich aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen die we vandaag al vaststellen. En om die adaptatie goed te kunnen onderbouwen, moet je ook een risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren in het kader van die burgemeestersconvenant. De opmaak van dit burgemeestersconvenant moet verplicht bottom-up gebeuren, moet via een participatief traject gebeuren. Dus het is niet zo dat je zomaar een studiebureau kan inhuren die het dan is komen vertellen. We moeten absoluut in gesprek gaan met uiteraard de gemeentelijke verantwoordelijken, politiek verantwoordelijken en ook mensen binnen de gemeentelijke diensten. Maar we moeten ook een bevraging doen van de burgers en van lokale specialisten, adviesraden en dergelijke meer. En dat is ook gebeurd. Hè. We hebben een participatief traject achter de rug. We zijn gestart met die CO2-nulmeting en die risico- en kwetsbaarheidsanalyse. We hebben binnen de schoot van de gemeentelijke diensten een klimaatteam opgestart dat een paar keer is bijeengekomen. We hebben een thematische werkgroep rond wonen, rond gebouwen georganiseerd. Omdat, dat zal je straks zien, in Horebeke toch wel een van de belangrijke veroorzakers is van de uitstoot van CO2. We hebben een klimaattafel georganiseerd. Er is input gevraagd van adviesraden om tot dat actieplan te komen. En dat actieplan moet een reductie van 40% van CO2 halen ten opzichte van de nulmeting 2011. En dan gaan we naadloos over op de volgende slide. Waarom 2011? 2011 is eigenlijk het referentiejaar voor die hele burgemeestersconvenant. Dus iedereen die deelneemt aan die burgemeestersconvenant, die moet eigenlijk de foto nemen van wat was de situatie in 2011. En ten opzichte van die foto van 2011 zal je tegen 2030 40% minder CO2 moeten gaan uitstoten. Wel, laten we eens kijken naar de foto van Horebeke. In 2011 was de gemeente Horebeke verantwoordelijk voor 8.464 ton CO2. Opgelet, een kleine nuance of een kleine kanttekening. In deze uitstootcijfers is er geen rekening gehouden, of moet je geen rekening houden met ETS-bedrijven, maar dat hebben jullie niet, dus dat is geen punt. Met autosnelwegen, ook geen punt. Maar je hoeft ook geen rekening te houden met andere broeikasgassen die bijvoorbeeld in de landbouwsector worden uitgestoten. We kijken enkel naar CO2-uitstoot. Dat is geheel volgens de regels van het burgemeestersconvenant. Dat is niet iets dat wij beslist hebben of aan jullie hebben voorgesteld. Nee, dat zijn de regels. We werken dus binnen een bepaald stramien. Dat geldt voor die hele burgemeestersconvenant. In 2011 was het dus duidelijk zo dat de grootste moot aan CO2-uitstoot van de huishoudens kwam. 55%. Over wat gaat dat? Dat gaat over uitstoot gerelateerd aan verwarming, aardgas, maar ik weet dat dat bij jullie in Horenbeek heel beperkt is, maar vooral stookolie natuurlijk dan. Elektriciteitsverbruik ook, en daar moet je dan gaan kijken van wat is de elektriciteitsmix van de elektriciteit die verbruikt wordt in de gemeente. En dus samen goed voor 55%. De wagens van de gezinnen, die zitten bij transport. Dus die zitten niet onder huishoudens, maar die zitten onder transport. Hoe gaan we die gegevens eigenlijk gaan registreren? Van waar komt die nulmeting? Wel, we gebruiken daarvoor de gegevens die Vito heeft aangemaakt voor elke gemeente. Het enige wat wij met die gegevens hebben gedaan, is die eigenlijk hier grafisch gevisualiseerd. Dus dit zijn geen gegevens die wij zelf moeten berekenen, dat zijn gegevens die door het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek ter beschikking worden gesteld voor alle gemeenten en dus voor heel die burgemeestersconvenant. Dus ook daar is er eigenlijk weinig discussie. Men gebruikt daar dezelfde parameters voor elke gemeente. Dus zoals gezegd, huishoudens verantwoordelijk voor 55%, transport of mobiliteit goed voor 27%, de tertiaire sector, dat zijn bijvoorbeeld scholen die daaronder vallen, en de kleinhandel bijvoorbeeld 8%, de landbouwsector goed voor 7%, industrie natuurlijk verwaarloosbaar bij jullie, de gemeentelijke diensten aan zich, dus dat zijn de gemeentelijke gebouwen, 1%, dus ook bijna verwaarloosbaar. Toch zullen we daar straks nogal wat aandacht aan besteden, omdat de gemeente natuurlijk zelf ook het goede voorbeeld moet geven. En 1% van de uitstoot kan dan niet echt toegewezen worden aan een of andere sector. En zo komen we tot 100%. Als we nu van die 8.464 ton CO2 zouden denken van laat ons dat nu eens compenseren door gewoon bos aan te planten, want dat zou je ook kunnen doen, gewoon verder doordoen, maar alle CO2 laten neutraliseren en laten capteren door bomen. Ja, dan heb je een bos nodig dat ongeveer een derde, een klein derde, of ergens tussen een kwart en een derde van de gemeente zou beslaan. Bij de meeste gemeenten, bij de meeste steden, kom je niet eens toe met het grondgebied om dat te neutraliseren. Dus dat zou een keuze kunnen zijn om 40% CO2-reductie te halen, zoals verplicht in het burgemeestersconvenant, zou je 3.385 ton CO2 moeten gaan besparen tegen 2030. Dus dat is een beetje de opdracht waar we voor stonden in het kader van deze oefening. En als we de oefening hebben gemaakt met alle voorstellen en alle maatregelen die we straks kort gaan bespreken, dan komen we er net. Met de hakken over de sloot komen we aan 3.434 ton CO2-reductie tegen 2030. Of 40,6% reductie, in andere woorden. Wat hebben we gedaan? We hebben één gekeken van dat zie je op de grafiek of de kolom of staafdiagram. De linker kolom geeft aan welke doelstelling dat je moet halen, dus die 40%. Daarnaast zie je de realisatie, mocht je je houden aan een business as usual scenario. Wat bedoelen we met een business as usual scenario? Wel, de gemeente Horenbeke staat niet alleen in die strijd tegen die CO2-uitstoot. Er zijn natuurlijk ook Vlaamse, Belgische, Europese regels rond productnormering bijvoorbeeld, of bepalingen met betrekking tot bouwen van nieuwbouw. Dan moet je aan bepaalde normen voldoen. Als je gewoon zou zeggen, wij gaan als gemeente niks extra doen en we gaan gewoon alles op zijn beloop laten en de wetgeving haar werk laten doen, dan zou je niet aan die 40% reductie komen. Hè. Dan zou je maar slechts aan een 2.300 ton CO2-reductie komen. Dus business as usual is eigenlijk geen optie. We moeten echt wel een tandje bijsteken. We hebben, dat is bij het begin van de oefening hebben we dat gedaan, hebben we onderzocht van wat is nu het technisch potentieel, wat kan je nu, als je alle technische potentieel uitvoerbare maatregelen maximaal zou gaan uitrollen, wat kan je dan halen op het vlak van energieefficiëntie? En potentieel EE staat voor potentieel aan energieefficiëntie, of dus energiebesparing. als je dat 100% zou realiseren, dat potentieel tegen 2030, dan zou je 4000 ton CO2-reductie kunnen halen. Daarnaast hebben we ook gekeken van wat is het potentieel aan hernieuwbare energie. En gekeken naar welke daken zijn er beschikbaar in Horebeek om zonnepanelen op te plaatsen. Hoeveel windturbines kun je in theorie plaatsen in de gemeente? En dan kom je dus aan een potentieel van ja, iets meer dan 6000 ton CO2-reductie. Dus als je die twee zou samentellen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, dan zou je ruimschoots de doelstelling halen. Sterker nog, dan zou je als gemeente zelfs CO2-neutraal kunnen worden, of zelfs CO2-positief, als ik het zo mag noemen, zou je meer CO2 kunnen reduceren als wat je zelf uitstoot. En dat is natuurlijk voor een landelijke gemeente iets makkelijker dan voor een meer verstedelijkte gemeente. Nu, dit is natuurlijk theorie, hè? Het theoretisch potentieel aan energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Het is niet realistisch dat je dat haalt tegen 2030. Dus we zijn gaan kijken van oké, welke maatregelen kunnen we doen? En we hebben voor elke maatregel hebben we een berekening gemaakt of een simulatie van hoeveel CO2-reductie levert dat nu op? En we eindigen dan op ja, net iets meer dan 40%. Dus dat is dan de rechterkolom die je ziet. Het klimaatplan zoals het nu voor ligt. Wat dus eigenlijk bestaat voor ongeveer 1/3 uit maatregelen die betrekking hebben op hernieuwbare energie. En 2/3 die betrekking hebben op het reduceren van de CO2-uitstoot. En uiteraard is binnen die 2/3 het aandeel dat we halen bij de huishoudens het grootste, wat de evidentie zelf is. Ik ga niet alle maatregelen in detail bespreken. U heeft de lijst, de maatregelentabel gezien en het klimaatplan gezien, neem ik aan. Ik sta zeker wel open voor vragen daar straks daar rond. Maar ik wil toch een aantal hoofdlijnen mee toelichten of opnoemen. U zal merken in mijn slides dat ik veel maatregelen heb overgenomen in deze presentatie die betrekking hebben op mitigatie door gemeentelijke gebouwen en diensten. Niet tegenstaande dat we straks gezien hebben dat de gemeente zelf maar voor 1% van de uitstoot verantwoordelijk is. Toch is het belangrijk dat als je van je burgers en je bedrijven en andere actoren in de gemeente een inspanning vraagt, dat je in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld geeft. Dus vandaar dat we hier wel extra aandacht aan willen besteden. Zo is er gedacht aan het uitbouwen van een energiezorgsysteem in de gemeentelijke gebouwen. Meten is weten, dus het is absoluut belangrijk dat je heel goed weet wat er gebeurt, welke uitstoot dat je hebt, om op die manier te kunnen ingrijpen. En dan volgt daaruit natuurlijk stap 2. Meer inzetten op energie-efficiëntie van het gemeentelijk patrimonium. Dus kijken van waar kunnen we energie besparen door infrastructurele maatregelen, door te isoleren bijvoorbeeld, of door gedragsmaatregelen, door mensen erop te wijzen dat ze het licht moeten uitdoen, bijvoorbeeld, dat is de klassieker, of de verwarming wat minder moeten zetten. En dat brengt mij nog bij het volgende, dat ben ik er straks vergeten te zeggen. Ik denk dat het vandaag meer dan ooit zaak is om erop te wijzen dat de strijd tegen klimaatopwarming, dat is een strijd voor meer efficiënt met energie omgaan, enerzijds, en meer in te zetten op de enige eigen energie die we hebben, dat is namelijk hernieuwbare energie. En in het licht van wat er nu vandaag gebeurt in Oekraïne en de hele geopolitieke situatie daar rond, is het denk ik voor iedereen duidelijk, van gelijk welke politieke of maatschappelijke strekking je bent, dat het ook om die reden belangrijk is dat we inderdaad meer inzetten op energie besparen en meer eigen hernieuwbare energie te gaan maken. Dan slaan we twee vliegen in één klap. Dat is de strijd tegen het klimaat, maar anderzijds ook ja, zeg maar de strijd tegen ik noem het schurkenstaten, waar wij vandaag heel wat energie uit betrekken. We moeten ons daar meer onafhankelijk van gaan maken. En dan moeten we als gemeente ook zelf het goede voorbeeld geven. Dat betekent ook dat als er nieuwe gebouwen in de toekomst zouden opgetrokken worden, verbouwingen van bestaand patrimonium gebeuren, dan moeten we daar streven naar energie-neutraal of energie-positief. Energie-neutraal wil zeggen dat je evenveel energie produceert als dat je verbruikt. op jaarbasis. En bij energie positief is dat dat je nog meer energie produceert dan wat je verbruikt. Ik geef een voorbeeld. Een gebouw waar weinig verbruik is, maar wat een heel groot en goed dak is. In het verleden was het zo dat je daar geen zonnepaneel zou gaan opleggen, omdat dat niet rendabel was. Wel, de situatie is veranderd. Ook de kilowatturen die je vandaag injecteert op het net, die zijn voldoende lucratief om een zonnepanelenproject ook op een leegstaand gebouw als economisch rendabel te gaan beschouwen. Om terug te komen naar de gemeente zelf, de gemeentelijke diensten en de ambtenaren, het inzetten van stimuleren van fietsen, proberen van medewerkers aan te zetten meer te fietsen, minder de wagen te gebruiken voor dienstverplaatsingen, maar ook voor woon-werkverkeer. Ik weet dat dat bij jullie in de streek niet altijd evident is. Ik ben zelf nogal een fanatiek wielertoerist, dus ik passeer nogal regelmatig in jullie gemeente. Dus je moet wat geoefend zijn. Maar goed, dat is ook goed voor de gezondheid. Verduurzamen van gemeentelijke aankopen, ook daar aandacht aan besteden. Dus in bestekken bijvoorbeeld duurzaamheidscriteria gaan invoeren. Dat zou onderdeel kunnen zijn van een klimaattoets. Dat is iets waar we altijd voor pleiten, dat een gemeente, als ze beslissingen neemt, ongeacht welke beslissing dat dan is, dat je altijd even gaat aftoetsen van ja, de beslissing die we nu nemen, welk effect heeft dat in zaken klimaat, in zaken energieverbruik bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld een nieuwe dienstwagen moet bestellen, ja, doe je eerst de klimaattoets en ga je uiteraard als conclusie dan kiezen voor een meer ecologische verplaatsingsmiddel. Dus die klimaattoets is een beetje een algemene leidraad bij het beleid, waarbij dat je eigenlijk elke maatregel of elke beleidsbeslissing toch even gaat toetsen aan het effect in zaken klimaat. Het voeren van een interne klimaatcampagne binnen de gemeente, het uitspelen van die voorbeeldfunctie naar de bevolking toe, gemeentelijke evenementen zo klimaatvriendelijk mogelijk organiseren, dus ook een algemene maatregel. En dan straatverlichting verleiden via overdracht naar fluvius. Ik dacht dat al in gang getrapt is, dat al work in progress is. Ik heb hier vier maatregelen met betrekking tot wonen, ook al is duidelijk dat wonende huishoudens, de manier waarop dat Horebeekse gezinnen leven en wonen, dat een heel belangrijke is. En dan hebben we het natuurlijk over het sturen van het woonbeleid naar meer duurzaamheid. En dat heeft ook te maken met ruimtelijke ordening uiteraard. Compacter gaan wonen, geclusterd gaan wonen, is daarbij belangrijk en meer energie-efficiënt dan grote woningen met heel veel uithoeken en erkers en dakkapellen en dergelijke. Daar heb je automatisch meer energieverbruik. Sensibiliseren, adviseren en ondersteunen van energetische renovaties. Ja, staat twee keer bij energetische renovaties. De mensen de juiste informatie geven, dus naar de juiste renovatie gaan leiden. Er bestaat al heel veel rond op internet terug te vinden, vanuit de provincie, vanuit de Vlaamse overheid. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je als gemeentelijk medewerker bevoegd voor dat domein ook weet waar die informatie terug te vinden is en dat je daar actief mee aan de slag gaat als mensen informatie komen inwinnen in het kader van bijvoorbeeld de aanvraag van een bouwvergunning. Het organiseren van collectieve renovaties, dus bepaalde buurten, wijken collectief gaan aanpakken. Wat dat betreft is de provincie en in de communale zoals Solva daar ook wel mee bezig. Dus wat dat betreft zeker kijken naar wat de mogelijkheden daar zijn. Je kan dat als kleine gemeente misschien wat moeilijker zelf in de handen nemen, maar maak daar gebruik van de bestaande kanaal. Er staat meer detail natuurlijk in het klimaatplan zelf. En dan het bekendmaken van bestaande financieringsmogelijkheden. Dan hebben we het zowel over goedkope energieleningen, renteloze leningen van doelgroepen. Dan hebben we het ook over premies die er zijn. Het premielandschap in Vlaanderen is een oerwoud waar men soms de bomen door het bos niet meer ziet. Er zijn dus gigantisch veel premies en het is niet altijd evident om die terug te vinden. Maar via de website energiesparen.be van de Vlaamse overheid krijg je eigenlijk een zoekrobot waarbij dat je kan ingeven van ik wil dat of dat doen in mijn woning en dan rolt daaruit wat de mogelijkheden zijn op vlak van premies. Dus wat dat betreft is die informatie wel beschikbaar, alleen moet je ze kunnen vinden, moet je natuurlijk als gemeente je burgers daar ook naartoe leiden. Mobiliteit natuurlijk ook niet onbelangrijk. Uiteraard in een landelijke gemeente meer precair dan in een centrumstad waar openbaar vervoer bijvoorbeeld meer voorradig is. Dus als we het hebben over mobiliteit in Horebeke, dan moeten we zeker sensibiliseren en informeren rond duurzame mobiliteit. Fietsinfrastructuur verbeteren, fietsveiligheid verhogen, zodat dit meer uitnodigt om de fiets te nemen dan wel de auto te gebruiken. Andere voorzieningen voor fietsers gaan voorzien. Dus altijd die aandacht hebben, ook bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen of gemeentelijke diensten, dat de uitnodiging er eigenlijk voor de deur staat om met de fiets tot daar te komen. En dus bijvoorbeeld zorgen voor veilige, overdekte fietsbergplaatsen, om maar een voorbeeld te geven. Inzetten op duurzaam schoolverkeer, dus de scholen actief betrekken bij het verduurzamen van het huis-schoolverkeer, zeg maar. Een van de dingen die daar in het klimaatplan staan, is dat men een beloningssysteem zou kunnen uitwerken voor kinderen die met de fiets naar school komen. Dat zijn systemen die we al in andere gemeenten hebben toegepast. Onder meer niet zo heel ver van bij jullie in Kruisen, waar kinderen die met de fiets naar school krijgen, een soort van stempel op een kaart krijgen. En daar dan een kleinigheid, een klein geschenkje krijgen als die kaart vol is. Zo kan je mensen aanmoedigen om met de fiets te gaan. Stimuleren van elektrische fietsen als alternatief voor eigen personeel, maar bijvoorbeeld ook door in te spelen op groepsaankopen op dat vlak, soms georganiseerd door de provincie. Fietsen meer aantrekkelijk maken dan autorijden in het algemeen. Stimuleren van gedeeld vervoer, dus het autodelen meer gaan promoten. Dus zorgen dat de autodeelproviders, zoals Valkenier, Share en Partago en Cambio, met die partijen rond de tafel gaan zitten en kijken of zij ook in Horebeke diensten verder kunnen aanbieden. Eco-driving stimuleren, dus mensen leren om op een ecologische manier met de wagen te rijden als ze dan toch de wagen gebruiken. En het verbeteren van milieukenmerken van de voertuigen. We gaan er wel van uit dat bijna vanzelfsprekend tegen 2030 het wagenpark sterk zal geëlektrificeerd worden. Dat gaat bijna vanzelf gebeuren. Tenzij dat je daar als gemeente helemaal niets rond doet. Want daar is de rol van de gemeente natuurlijk zorgen voor voldoende laadinfrastructuur, voor voldoende richtlijnen op dat vlak, zodanig dat de mensen die zouden overwegen van een elektrische wagen aan te schaffen, dat die dan ook weten dat zij hun wagen kunnen opladen. Het zij thuis, het zij in het centrum bij gemeentelijke infrastructuur bijvoorbeeld. Ook daar hoeft de gemeente zelf niet de investering te doen. Er zijn ook voldoende aanbieders die dat als een soort van ESCO-formule aanbieden of als derde partij financiering. Onder andere burgercoöperaties die daar op inzetten. En er zijn wel wat burgercoöperaties bij jullie in de buurt actief. Stroomvloed, Denderstroom, denk ik dat zij ook wel tot Horebeke desnoods willen gaan aanbieden. En die bieden dat soort van accommodatie aan in derde partij financiering. Dan, ik denk tot slot, voor wat mijn deel betreft, nog een heel belangrijke, dat had je er straks ook al gezien, we denken dat 1/3 van de CO2-besparing moet gaan komen van het produceren van hernieuwbare energie, lokale hernieuwbare energie. Dus stimuleren van duurzame energieproductie door onder meer burgerparticipatie te stimuleren en de burgercoöperaties die op dat vlak actief zijn ook te faciliteren, te helpen ingang te vinden bij burgers en bedrijven in Horebeke. We denken dan in de eerste plaats natuurlijk aan zonnepanelen. Ik wil jullie toch meegeven dat met de huidige elektriciteitsprijzen de terugverdientijd van zonnepanelen bij particulieren en bedrijven vandaag tussen de 2 en de 4 jaar zit. Dus dat is spectaculair. En dat heeft natuurlijk alles te maken met enerzijds de zeer hoge elektriciteitsprijzen, maar anderzijds ook de verder dalende kostprijs van zonne-energie. Dus inzetten op zonne-energie, dat zou eigenlijk een no-brainer moeten aan het worden zijn. Dus ik denk dat daar op dat vlak in Horenbeek er nog heel veel potentieel ligt. Dat hebben we ook gezien. Er zijn uiteraard al woningen en bedrijfsgebouwen met zonnepanelen, maar jullie blijven daar iets onder het Vlaamse gemiddelde. Dus daar zou inderdaad nog wat meer moeten gestimuleerd worden. Als we het hebben over zonne-energie, ja, dan weet je ook dat de zon niet altijd schijnt, helaas. En moet je ook wel nadenken over opslagcapaciteit. Wil ik daarmee zeggen dat iedereen maar moet zorgen voor zijn eigen thuisbatterij? Nee. De meest goedkope en de meest voor de hand liggende opslag die je kan hebben, is je elektriciteit gewoon uit zonnepanelen omzetten in warm water. Iedereen heeft thuis een dak, kan er zonnepanelen op leggen en iedereen heeft thuis wel een sanitaire warmwaterboiler waarmee dat je tijdens de dag, als de zon schijnt en je bent niet thuis, wel al het warm water kan maken voor je douches, 's avonds of 's anderendaags. Dus de meest voor de hand liggende, eenvoudigste en vooral ook goedkoopste opslagcapaciteit die er is. Onderzoeken van collectieve verwarmingssystemen in wijken. Kijken of er inderdaad geen mini-warmtenet kan ontwikkeld worden op basis van een warmtepomp. Gekoppeld aan een BO-veld en een boor- of bodem-energieopslagsysteem. Waardoor dat je op die manier ook de seizoenen wat kan overbruggen. Dan kan je in de zomer warmte wegkoelen, die ondergronds gaan stockeren, om die dan in de winter gedeeltelijk te gaan recupereren. Dat soort van technologie is volop aan het doorbreken. En opnieuw met hoge energieprijzen wordt dat soort van technologie ook alsmaar lucratiever. Nu, een landelijke gemeente zoals Horenbeek heeft wel de mogelijkheid, zeker als hier een gemeente zijn waar de landbouwsector natuurlijk ook belangrijk is, heeft wel wat potentieel om stroom en warmte te gaan produceren op basis van vergisting, van biomassa. Vergisting van de natte fractie noemt men dat dan, biomassa met een vochtpercentage groter dan 50%, kan je laten vergisten in een al dan niet grote of kleine vergister, om op die manier biomethaan, biogas te gaan produceren. En dat biogas kan je dan via WKK gaan omzetten in warmte en in stroom. Ofwel gewoon warmte maken op basis van droge fractie, biomassa-verbranding, bijvoorbeeld snoeihout dat in de gemeente wordt opgehaald en vandaag wellicht afgevoerd, zou je eigenlijk ook lokaal kunnen gaan hergebruiken, energetisch gaan hergebruiken, om daar bepaalde gebouwen mee te gaan verwarmen. We hebben zo al een aantal projecten in Oost-Vlaanderen gerealiseerd. En ja, dat is eigenlijk vrij voor de hand liggend, omdat het vermijdt dat je moet betalen om je biomassa te laten afvoeren. En die biomassa wordt dan dikwijls ook nog gewoon in een restafvalverbrandingsoven aan lage efficiëntie verbrand. Dus dan kan je maar beter dat lokaal houden en daar zelf de energie van te recupereren. Meer inzetten op warmtepompen. In een landelijke gemeente, telkens met een individueel systeem, wordt vandaag ook rendabeler. We zitten nu in een situatie waarvoor de eerste keer een warmtepomp rendabeler wordt dan een gas- of stookolieketel. Dus de energiesector die staat niet stil. Dus in die zin is dat wel veelbelovend. En dan natuurlijk warm water maken aan de hand van zonneboilers is ook een alternatief. Alhoewel dat warm water maken met fotovoltaïsche zonnepanelen en een weerstand eigenlijk efficiënter is of financieel toch voordeliger. Daarmee heb ik het deel rond mitigatie afgerond. Dan geef ik graag het woord door aan Cato, die ook de presentatie gaat overnemen. Cato.
Ja, ja.
Cato van Sumaqua.
Kun je mij horen?
Ja.
Perfect. We gaan nu verder gaan met het tweede luik van heel het klimaatplan, het adaptatiegedeelte, waarbij we dus gaan kijken van hoe kan de gemeente zich aanpassen aan die gevolgen van klimaatverandering. En net zoals bij het mitigatiegedeelte gestart wordt met een CO2-nulmeting, beginnen we bij het adaptatiegedeelte met een risico- en kwetsbaarheidsanalyse. En daarbij kijken we naar eigenlijk drie grote thema's. Het eerste thema is wateroverlast. En ook zoals meer uitgebreid beschreven in het rapport, bekijken we dat aan de hand van verschillende overstromingskaarten, zowel fluviale overstromingskaarten, dat zijn kaarten die eigenlijk aantonen welke rivieren of welke wateren lopen buiten hun oevers kunnen treden, zowel in het huidige klimaat als in de toekomst. Maar daar gaan we ook kijken van waar gaat het water eigenlijk naartoe stromen bij een intense regenbui. Maar heel deze wateroverlastproblematiek is ook meer in detail beschreven in het hemelwaterplan dat de gemeente al heeft laten opmaken. En ook het riviercontract waar Hoorbeke deel uitmaakt van het gebied van de Zwalm, daar staat deze problematiek ook zeer helder in beschreven. En ook in deze twee plannen staan ook al een aantal acties en die hebben we eigenlijk ook mee geïntegreerd in het adaptatieluik om eigenlijk toch een globaal plan te krijgen waarin al die acties van die verschillende plannen samengevat staan. Daarnaast hebben we ons niet beperkt tot het thema wateroverlast, maar hebben we ook gekeken naar het thema droogte, waarbij we bijvoorbeeld gekeken hebben naar de droogtegevoeligheid van de bodem. We hebben gekeken naar de beschermde natuurgebieden die er zijn. Zo heb je het natuurgebied, het Burken, dat behoort tot de habitatrichtlijn, dus waar bepaalde instandhoudingsmaatregelen gelden. We hebben gekeken waar dat er kwetsbare ecotopen zich bevinden. Ook de landbouw is een heel belangrijke die gevolgen of die droogteproblematiek ondervindt en waar er ook zeer veel efficiënte maatregelen genomen kunnen worden om die droogte tegen te gaan. En tot slot kijken we naar het thema hitte. Uiteraard voor Hoorbeke is het minder uitgesproken dan bijvoorbeeld Oudenaarde of Gent, waar men echt spreekt over een hitte-eiland. Effect in Hoorbeke is dat minder, zoals jullie ook kunnen zien hier op de kaart rechts. Maar toch gaan het aantal hittegolfdagen en het aantal hittegolven gaat in de toekomst toenemen. Dus het is zeer belangrijk om daar rekening mee te houden. Zeker bij zorginstellingen zoals een woonzorgcentra, die wat ook aanwezig is in jullie gemeente, maar ook bij de scholen die er zijn, om daar zeker voldoende schaduwvoorzieningen te creëren. En ook op de woningen zelf, om eigenlijk om die aan te passen aan die hittegolven die meer en meer gaan voorkomen. Dus dat was eigenlijk in een notendop die risico- en kwetsbaarheidsanalyse, waar we eigenlijk vanuit gestart zijn om dan te kijken welke noden zijn er eigenlijk binnen de gemeente, waar kunnen we op inspelen. Landbouw is een heel belangrijke sector en daar zijn ook het grootst aantal acties die toch betrekking hebben op eigenlijk die landbouwsector. Ik ga ze ook allemaal niet heel hard in detail bespreken, dat staat ook in het plan zo uitgelegd. Maar dus een aantal belangrijke acties zijn het promoten van kleinschalige landschapselementen. Dat kan via door subsidies die er zijn, bijvoorbeeld van het VLIF, dat is het Vlaams Landbouw Investeringsfonds, om die verder te gaan promoten. Er zijn ook subsidies van de provincie om die verder duidelijk te maken bij de landbouwers. Groepsaankopen gaan faciliteren, groepsaankopen voor bijvoorbeeld kleinschalige landschapselementen. Ook onderzoek doen naar wat kan er gebeuren met het resthout, om ervoor te zorgen dat er een goed beheer is van die kleinschalige landschapselementen. Alex heeft daarnet ook al toegelicht hoe dat bijvoorbeeld kan om gebruik te maken van die biomassa op een duurzame manier. Er kan ook gekeken worden naar het regionaal landschap. Zij hebben een project goed geknot, wat ook zorgt voor een goed beheer van die bestaande kleinschalige landschapselementen. Dan een tweede actie binnen de landbouwsector is het te zorgen voor duurzaam waterbeheer binnen de landbouw. Dat kan onder andere door waterscans te gaan promoten bij de landbouwers. Een waterscan kijkt eigenlijk naar hoeveel water heeft het landbouwbedrijf effectief nodig, voor welke toepassing is het nodig, dus welke kwaliteit is er gewenst. En er wordt dus gekeken welke waterbesparende maatregelen kan het bedrijf nog toepassen en welke alternatieve waterbronnen kan het bedrijf gebruiken. En dat kan onder andere via het waterportaal of via Kratos. Daar kan het zelfs gratis bij gebeuren. Dus het is een belangrijke taak van de gemeente om eigenlijk door te verwijzen naar de juiste middelen die ervoor kunnen zorgen dat de landbouw kan evolueren naar een duurzaam systeem. Sensibilisering van de landbouwers, dat is eigenlijk een heel breed, heel brede actie. Dat kan over heel veel onderwerpen gaan, zoals ook de twee voorgaande acties. Sensibiliseren over die kleinschalige landschapselementen, over duurzaam waterbeheer. Maar dat kan ze bijvoorbeeld doen door infoavonden te organiseren. Zo ook over het thema erosie, zoals er ook een groot aantal acties zijn opgenomen, zoals opvolging en implementatie van het erosiebestrijdingsplan. Erosie is een groot probleem binnen de gemeente, eigenlijk over het algemeen binnen de Vlaamse Ardennen. De gemeente bezit al over een erosiebestrijdingsplan, dus het is belangrijk om de acties die daarin zijn opgenomen, om daar eigenlijk verder werk van te maken. Daarnaast gaat ze ook erosiebestrijdingsmaatregelen stimuleren, zodat de landbouwers ook vanuit zichzelf eigenlijk meer actie gaan ondernemen. Dan een volgende actie is het communiceren naar de landbouwgemeenschap over georganiseerde vormingen en opleidingen rond erosiebestrijding. Dat kan bijvoorbeeld in samenwerking met het steunpunt erosie van de provincie. Zij hebben heel veel kennis over die erosieproblematiek en zij willen daar ook graag de gemeente in ondersteunen door vormingen of opleidingen voor de landbouwers binnen jullie gemeente om eigenlijk die kennis verder te gaan delen met hen. En tot slot ook het verder zetten van een erosietoets bij omgevingsvergunningsaanvragen. Dat is iets wat al gebeurt. De gemeente houdt al rekening met de erosieproblematiek bij het vergunnen van bepaalde zaken. En de gemeente wil daar verder op toezien en dat misschien ook meer in een algeheel kader opnemen. Dan een tweede pijler is eigenlijk duurzaam waterbeheer, niet enkel binnen de landbouwsector, maar eigenlijk op heel het grondgebied van de gemeente. En hierin, bij deze actie, zijn er ook heel wat acties, bij deze pijler zijn er heel wat acties opgenomen die ook in het hemelwaterplan staan opgesomd of in het riviercontract. Dus over het algemeen gaat het eigenlijk meer ruimte geven aan water. Dat is eigenlijk een van de algemene adaptatiestrategieën die er bestaat. Verdere adaptatiestrategieën die er zijn, en naast meer ruimte voor water, zijn bijvoorbeeld ontharden, maar ook bebossen en warmteopname beheersen. En binnen deze pijler van duurzaam waterbeheer past die adaptatiestrategie meer ruimte geven voor water. Zoals jullie wellicht ook allemaal wel weten, heeft Horebeke een zeer lage riolerings- en zuiveringsgraad. Er zijn nog heel veel geplande rioleringswerken die er aankomen. Dus de gemeente gaat deze verder opvolgen. Het zal ook in samenwerking met VARES gebeuren. Dat biedt dus echt wel een kans om heel wat problemen ook omtrent waterkwaliteit te gaan oplossen. Daarop volgend kan de gemeente ook onderzoek doen naar een aangepaste afkoppelingssubsidie, waarbij er eigenlijk gekeken wordt van kan hergebruik en infiltratie niet meer beloond worden in plaats van louter afkoppelen op die gescheiden riolering die wordt aangelegd. Gebruik maken voor een handleiding voor bemalingen. Horebeke telt relatief weinig bemalingen, zeker in vergelijking met andere steden of gemeenten. Maar toch, als er bemalingsaanvragen zijn, dienen deze zeker kritisch te worden behandeld. Zoals Alex ook al had aangegeven, de gemeente moet het goede voorbeeld geven, waarbij hij een groot aantal voorbeelden gaf over de gemeentelijke gebouwen. Is ook belangrijk dat de gemeente op vlak van adaptatie het goede voorbeeld geeft en zeker op vlak van duurzaam waterbeheer. Dan denken we bijvoorbeeld aan quickwins, waarbij er gekeken moet worden om water dat op verharding valt, om dat te laten afstromen naar groenvoorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld door een gat in de boordsteen te maken. Als er parkeerplaatsen zijn, door deze water doorlatend aan te leggen. Bij alle toekomstige projecten ervoor zorgen dat deze hemelwater neutraal zijn. Dat wil eigenlijk zeggen dat er geen water wordt afgevoerd naar de riolering, maar dat het ofwel hergebruikt wordt ofwel terug kan infiltreren in de bodem. En daar is dus ook nog heel wat werk bij, bij het gemeentelijk patrimonium zelf om daar het hemelwaterhergebruik te gaan realiseren. Onderhoud en het beheer van waterlopen binnen het stroomgebied van het Zwallenbeek. Die actie staat meer in detail ook uitgelegd in het hemelwaterplan en in het riviercontract. En dan specifiek kijken naar waterbeheer in hellende gebieden. En dat dan, hangt dan eigenlijk ook nauw samen met het landbouwgebied, waarbij gekeken wordt van het plaatsen van schotten bijvoorbeeld op perceelsgrachten, hoe dat op een goede manier kan gebeuren. En dan tot slot het bijsturen van het hemelwaterplan om tot een plan te komen met een voldoende hoog ambitieniveau. Ook zeker in het kader van de Blue Deal is dat een heel belangrijk om daar rekening mee te houden. Dan de derde pijler gaat, zijn allemaal acties rond communicatie, sensibilisering en partnerships. Ja, de gemeente Horebeke is relatief klein, er is ook relatief weinig mankracht, dus het is belangrijk om voldoende in te zetten op die partnerships, op communicatie, zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen. Dus enerzijds is het van belang om dit adaptatieplan, maar niet enkel het adaptatieplan, eigenlijk om het gehele klimaatplan bekend te maken. Eens dat dit is goedgekeurd, duurzaam watergebruik stimuleren bij particulieren. Ja, spreekt voor zich, denk ik. De gemeente informeert ook eigenaars van woningen in overstromingsgevoelig gebied. En zo zijn er toch wel een aantal binnen Horebeke over het belang van individuele beschermingsmaatregelen. Zeker ook in het kader van het riviercontract werd deze actie ook al opgenomen om eigenlijk de woningen die zich bevinden in het overstromingsgevoelig gebied, om hen eigenlijk duidelijk te maken wat zij zelf kunnen doen om hun perceel of om hun woning te beschermen tegen overstromingen. Inwoners stimuleren hun tuin en oprit klimaatgezonder in te richten. Een beperkt deel eigenlijk van Horebeke zijn tuinen, bestaat uit tuinen en opritten. Maar het is belangrijk om niet enkel binnen die landbouwsector maatregelen te nemen, maar ook iedereen. Dus ook de inwoners in die tuinen zijn ook heel wat, zijn nog heel wat winsten te boeken. Er zijn heel wat manieren hoe dat kan gebeuren. Denk maar aan een sensibiliseringscampagne die de provincie heeft uitgewerkt, waar de gemeente op kan inspringen. Campagnes zoals Maai Mij Niet verder gaan promoten binnen de gemeente. Wedstrijden organiseren, bijvoorbeeld ecologisch tuinieren. Ook zijn er een groot aantal websites van Natuurpunt, tuinlab.be, het Groenblauw Pijl. Dat zijn heel wat websites die eigenlijk gericht tips geven aan mensen over hoe ze hun tuin en oprit klimaatgezonder kunnen inrichten. Zoals ik ook al gezegd had, van de gemeentediensten zijn met relatief weinig en relatief weinig personeel, dus daarom is het ook belangrijk om voor bepaalde zaken te gaan samenwerken met bijvoorbeeld buurgemeenten, maar ook beroep doen op andere partners, zoals bijvoorbeeld Solva, de intercommunale, of de provincie, denk maar aan het steunpunt erosie, het steunpunt duurzaam bouwen en wonen, om samen met hen naar oplossingen te zoeken en op die manier de kansen die zich voordoen ook te grijpen. De vierde pijler zijn allemaal acties die draaien rond vergroenen. De gemeente wil actief blijven zoeken naar bebossingsprojecten en dat doet ze samen met de bosgroep Vlaamse Ardennen. Dit kan ook aan de hand van gistlagen die ter beschikking zijn, waarbij kan gekeken worden van welke percelen potentie hebben om te gaan bebossen. De boomplantactie van het regionaal landschap verder zetten. Meer inzetten op groenblauwe dooradering. Dat kan bijvoorbeeld via het trage wegennetwerk binnen de gemeente, om dat eigenlijk op een meer natuurlijke manier te gaan inrichten. De gemeente kan ook onderzoek doen naar de meerwaarde van een gemeentelijk bermbeheerplan. En indien ze acht dat dit toch wel een grote meerwaarde is voor de gemeente, kan ze dit ook laten opmaken. Daarbij hoort ook dat de gemeente haar inwoners kan informeren over het bermdecreet, om ervoor te zorgen dat de zaken die daarin staan zeker worden nageleefd. En voor na te gaan of zo'n bermbeheerplan iets nuttig kan zijn voor de gemeente Horebeke, kan ze ten harte gaan bij andere gemeentes die al beschikken over zo'n eigen bermbeheerplan. Klimaatadaptatie integreren in scholen en zorginstellingen. In Horebeke bevindt ook een school en het woonzorgcentra zich dicht bij elkaar. Dus daar kan ook gekeken worden of daar geen dubbele winst eigenlijk geboekt kan worden door die groenvoorzieningen te gaan koppelen met elkaar. De provincie heeft daar ook een project rond, dat heet Generatietuinen. Dus daar kan ook zeker nog extra informatie bij gewonnen worden. En indien het gaat om privéinstellingen, is het zeker de taak van de gemeente om eigenlijk de instellingen te gaan informeren en hen de voordelen te laten inzien. Daarnaast moet de gemeente het goede voorbeeld geven op vlak van vergroening. Dus de gemeente moet voor eigen deur vegen en zorgen voor een duurzaam groenbeheer eigenlijk, waar zij over alle percelen of over alle gebiedjes waar zij eigenaar van is. En tot slot meer inzetten op doordacht groenbeheer. Dus kijken, soortenkeuze is belangrijk, daar rekening mee houden. Ecologisch maaibeheer. Het maximaal behouden van oude bomen. Wanneer men oude bomen gaat kappen en die ze gaat vervangen door nieuwe bomen, die hebben niet dezelfde voordelen als die oude bomen. Dus daar moet zeker over nagedacht worden. En dan tot slot, de laatste pijler zijn een aantal overkoepelende acties, waarbij er gekeken gaat worden van hoe de omgevingsvergunning kan aangepast worden in kader van klimaatadaptatie. Denk daar bijvoorbeeld aan van hoe kan men waterbuffering bij particulieren daarin opnemen. Kan men bijvoorbeeld een maximale verhardingsgraad opleggen, hoe kan die erosietoets nog verder verankerd worden in zo'n omgevingsvergunning? Wordt er ook onderzoek gedaan of er nog extra voorwaarden bij bepaalde aanvragen moeten worden opgelegd? Onderzoek doen naar hoe een handhavingbeleid tot stand kan komen. Daarvoor zal de gemeente ook beroep doen op de intercommunale Solve. En zoals Alex ook al had toegelicht bij het mitigatiegedeelte, het hanteren van een klimaattoets, om eigenlijk bij alle toekomstige projecten van de gemeente eigenlijk dit te toetsen aan zowel het mitigatieplan als het adaptatieplan, om te kijken of er voldaan is aan alle aspecten rond om te komen tot een duurzame gemeente. Bijvoorbeeld de gemeente Zottegem heeft ook zo'n klimaattoets, dus daar kan ook eens bij gepolst worden hoe zij dit in werking hebben laten treden. En dan tot slot regelmatig bijsturing en monitoring van het klimaatadaptatieplan. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde indicatoren te gaan bijhouden. Bijvoorbeeld kijken hoeveel acties van het plan zijn uitgevoerd, hoeveel bijkomende kleinschalige landschapselementen er zijn aangeplant, of er bijvoorbeeld in landbouwgebied schotten zijn geplaatst op de perceelsgrachten, of er onthard is, of die balans tussen bijkomende verharding en ontharde vierkante meters, het duurzaam watergebruik, over afkoppelingswerken die er gebeurd zijn. Dus zo'n zaken kunnen allemaal gemonitord worden. En wanneer er nieuwe zaken bijkomen, kan ook het plan worden bijgestuurd. Dus dat was in een notendop alle acties bij het adaptatiegedeelte. Dan denk ik dat het nu aan jullie is, als jullie nog bijkomende vragen hebben, om die aan ons te stellen.
Ja, dank u, Alex. Ik ga een keer rondkijken. Zijn er vragen die gesteld willen worden aan Cato of Alex? Ja, Florian?
Misschien eentje. We hebben natuurlijk heel veel actiepunten gehoord. Te veel natuurlijk om direct allemaal uit te voeren. En dat zou een utopie zijn. Maar wat zijn volgens jullie degene die de actiepunten die van primordiaal belang zijn om tot de doelstelling te komen en die de gemeente toch op vrij kort termijn zou kunnen uitvoeren?
Mag ik er van mijn kant op vlak van mitigatie drie toch vermelden? Drie prioritaire acties. Eén, eind december vorig jaar heeft de Vlaamse regering een klimaatplan opgemaakt in het kader van Glasgow. Daar was toen veel over te doen. Maar een van de beslissingen daarbinnen, die moet nog in uitvoeringsbesluiten worden omgezet, gaat erover dat woningen tegen 2025 niet langer op de markt mogen gebracht worden als zij een energiepeil F hebben. Dus je moet minstens E hebben tegen 2025. En tegen 2030 wordt dat D. Heel weinig mensen beseffen wat er boven hun hoofd hangt op dat vlak. Dus tegen 2025 moeten, ja, voor, ik ken de cijfers uit het hoofd, voor Vlaanderen ongeveer de helft van de woningen moeten één niveau verbeteren tegen 2025. Anders wordt je woning onverkoopbaar of onverhuurbaar. Weinig mensen beseffen wat er op hun afkomt. Dus daarom sensibiliseren en informeren is extreem belangrijk, denk ik. Al was het maar om de mensen zelf te beschermen. En dat is één. En twee, omdat je op dat vlak een grote slag slaat op vlak van klimaat en op vlak van energie onafhankelijkheid. Tweede, waar dat absoluut fors op moet worden ingezet, en ik heb het er net al geschetst, de tijd is er nu rijp voor, dat is, er moet massaal geïnvesteerd worden in zonnepanelen. Dat betekent voor een gemiddeld gezin in Vlaanderen, en dus ook in Horebeke, een uitgave van geen 5000 euro. 4000 euro voor een gemiddelde installatie moet je rekenen. Reken daar wel de premie vanaf, 1500 euro. Dan zit je aan een netto uitgave van 2500 euro. Ik weet niet, iedereen heeft 2500 euro in de schuif liggen. Maar onoverkomelijk is dat niet. Zeker ook rekening houden met renteloze leningen die op dat vlak bestaan. Dus ook daar moet zeker een tandje bij gestoken worden. Ook daar opnieuw moet je de mensen informeren over de spectaculair korte terugverdientijden die er vandaag gelden. En dan drie, die elektrificatie van het wagenpark, zoals ik zei, die gaat er een beetje vanzelf komen door flankerend beleid vanuit de zowel federale als Vlaamse overheid. En dat is gewoon de aard der dingen, de evolutie van de technologie. De wagenfabrikanten die tegen 2030 wellicht niet anders niet meer gaan aanbieden dan elektrische wagens. Maar je kan dit meer faciliteren en versnellen door te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur. En ik herhaal het, je hoeft daar als gemeente niet zelf in te investeren. Er zijn ook andere partijen die dat aanbieden. Dus sorry, ik heb er dan drie genoemd.
Misschien zal ik er ook nog aanvullen vanuit het adaptatiegedeelte. Ik denk voor Horebeke dat zeker de landbouwsector, gezien het zo'n groot deel is van de gemeente, heel belangrijk is om daar enerzijds in te zetten op duurzaam waterbeheer. Dus die perceelskrachten, kijken waar er schotten geplaatst kunnen worden. Maar niet enkel plaatsen van schotten, eigenlijk heel het bodembeheer. Die bodemtextuur is van groot belang om water zoveel mogelijk eigenlijk vast te houden. Ook gezien de wateroverlast, zoals ook beschreven in het riviercontract bij de Zwalmbeek en op andere locaties, denk ik dat echt van groot belang is om het water zoveel mogelijk ter plaatse te houden. Dus enerzijds op die landbouwpercelen door te gaan naar duurzaam bodembeheer. Dus hoe dat juist kan gebeuren, er staan een aantal acties in het plan, zal vooral van belang zijn om die landbouwers mee te krijgen in het verhaal, dus om hen daar voldoende bij te ondersteunen. Maar ja, die waterproblematiek is er niet enkel door die landbouwsector. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om ook naar de inwoners zelf en de gemeente zelf te kijken. Eigenlijk zoveel mogelijk water vasthouden op eigen perceel. Dus proberen zoveel mogelijk water niet naar de riolering af te leiden, maar te gaan hergebruiken. Proberen zoveel mogelijk water te laten infiltreren. Ik denk dat dat het voornaamste is waar de gemeente Horebeke op moet inzetten. En daarnaast ook eigenlijk die mindset creëren eigenlijk bij iedereen, zowel bij de gemeente als bij de inwoners, zodat er eigenlijk niet enkel op vlak van het waterbeheer, maar ook op vlak van vergroening, het groenbeheer, eigenlijk dat er op al die zaken ook hittestress, dat eigenlijk mensen zich daarvan bewust worden en bij alle acties daarnaar gaan handelen.
Oké, dank u wel.
Ja, dank u. Dieter?
Goedenavond, hoort u mij? Jullie mij? Ja, sorry, daar straks zeg ik.
Ja.
Ik had problemen met mijn. Ik heb een aantal vragen. Mijn eerste vraag is: neem aan dat wij die presentatie in ons bezit kunnen krijgen. Mijn tweede vraag is: het zou fijn zijn moest die presentatie op de gemeentelijke site en ik heb een link beschikbaar voor onze inwoners gemaakt worden. En dan de vragen. Ik mag aannemen dat de mensen van het college de presentatie al eerder gezien hebben, of dat het al inzicht is wat fout. En op zich stel ik in dat er weinig tot gebeurd is. En straks komt er nog een agendapunt naar voren dat wij binnengediend hebben. Verwarmingsinstallatie en erop van het andere daar van 80, dat is een stuk jonger dan de verwarmingsinstallatie die nu en van ons punt bezig zal worden thuis, want die is nog van de jaren 80. Ik vraag eigenlijk af wat dit college zal doen als we dan weten, ik ben nu tot de presentatoren. Klimaatplan, dat is zeer interessant. Dank. We hebben hier een schepen die tot voor kort beweert.
Dieter, ik ga je eerst een keer onderbreken. Het is niet zo evident om te verstaan wat dat zegt allemaal.
Ja, dat wij 1/3 van onze oppervlakte in zo'n bebossen, dat we dat bestellen in het klimaatplan.
Dieter? Nee. Wij horen nu heel slecht.
Een beetje in het absurde. Dat is wat wij ertoe hebben. We hebben ook een eigen indeel van de Vlaamse regering. Die is afgekerst geweest. Er is hier een actie geweest door inwoners die bomen zijn beginnen planten. Die zijn door het beestje verwijderd geworden. En wat is nu specifiek? Wat is men nu een beestje van plan om die doelstellingen van de charter die we onder te realiseren. Is mijn vraag duidelijk?
Nee.
Wel, wat zijn de concrete plannen in eerste instantie die het college zal ondernemen om de doelstellingen van dit klimaatplan te realiseren. En straks komt het punt de verwarmingsinstallatie in het Pompidique. We spreken over ontharding. We spreken over het stimuleren van, of voor het spreken over het stimuleren van de inwoners om hun oprit, hun tuin klimaatvriendelijker te maken. En ik zie daar in de praktijk tot op heden niks van. Ik zie het tegendeel. Ik zie zelfs opritten die op dit moment verhard worden. In de praktijk stel ik toch heel weinig vast. De vraag is, ik wil duidelijk staan, wat zijn de concrete plannen van u en van uw college om die doelstellingen van het klimaatplan zo snel als mogelijk te kunnen realiseren? Dank u.
Ik heb hier en daar uw vragen gehoord. Ik weet niet als er vragen zijn naar Alex of Cato toe. De vragen, als je het stelt aan ons. Dus vandaag is dus de goedkeuring voor het klimaat. En dan gaan wij als gemeente stap voor stap daar werk van maken. Inderdaad, er zijn al bepaalde dingen naar voren gebracht. Onder andere zonnepanelen. Renovatieadvies is er geweest en dergelijke voor de woningen. Dus zoals ik zeg, stap voor stap gaan wij dat nu aanpakken en het nodige doen. Hè. Maar ik heb ook uw vraag gehoord van uw voorstel dat het doet. Dus ik veronderstel dat we dat punt dan zo straks
behandelen. Ja, voilà. Ja, dat is niet de bedoeling dat u daar nu concreet op antwoordt, Cynthia.
Ja, wel, maar ik weet niet, heb je nog vragen voor Cato of Alex? Of is het enkel naar de gemeente toe?
Nee, Ik heb vooral vragen naar de gemeente toe, want de mensen hebben een fantastisch mooie presentatie gebracht. Die is heel duidelijk. Maar als ik de presentatie interpreteer, ja, ligt er heel erg veel werk op de plank voor u en uw college. En ik mag toch hopen dat dit met de nodige ernst en de nodige spoed in beleid zal omgezet worden.
Absoluut, zoals ik zei, stap voor stap gaan we dat doen. En je zult dat dan ook zien aan het punt die dan straks volgt die jullie, door jullie ingediend is.
Ja, sorry. Ja, nee. Dank u wel, Cynthia.
Zijn daar nog vragen over? Of kunnen we overgaan tot de stemming over de goedkeuring van... Ja, Florian?
Ja, ik had eerst een vraag voor de presentatoren, maar ik wil natuurlijk ook de schepen zeggen dat wij van volop gaan ondersteunen in de uitvoering van dit plan. Meer zelf, ik heb al een paar ideetjes om zelf ook voorstellen te doen. Want vorige keer hebben we ook het hemelwaterplan goedgekeurd. Hè, en samen met het klimaatplan staat dat ook bol van de adviezen die wij reeds in het verleden naar voren gebracht hebben. Ik heb de vorige keer ook reeds gezegd bij het hemelwaterplan. Hè, voorstellen tegen erosiebestrijding hebben jullie jammer genoeg tegengestemd. Subsidies voor het plaatsen van regenwaterputten en infiltratieputten hebben jullie ook jammer genoeg tegengestemd. In het actiepunt, als ik me niet vergis, actiepunt 3.4, mevrouw Schoeters heeft daar ook naar verwezen. De gemeente wil wegmaken van... sensibiliseringscampagne, bijvoorbeeld provincies zoals het project Klimaatgezonde Tuinen. En ook het goede voorbeeld geven, maai mij niet. Wij hebben dat vorig jaar voorgesteld met de fractie Groen. Jullie zijn daar jammer genoeg niet op ingegaan. Ook ons voorstel voor de Vlaamse overheid voor het promoten van biodiverse tuinen, tegengestemd. Naast al die klimaatvriendelijke voorstellen die jullie gewoon weggestemd hebben, reiken jullie in tegenstelling tot wat in dit plan staat in het verleden ook bouwvergunningen uit op, in overstromingsgebied. Kijk maar beneden Korselen wat dat er bijgekomen is. In de notulen van het Schepencollege van 18 maart zie ik dan dat er vergunning verleend wordt tot het rooien van 13 populieren, een notelaar van 70 centimeter diameter en een els van 55 centimeter diameter. Ik zie in die notulen nergens verplichtingen aan vasthangen aan het rooien of compensatie tot, tot de aanplant van nieuwe bomen. Ik hoop dat die er zijn, maar in de notulen staan die er niet. En een ander voorbeeld waar ik toch wel wil op focussen is het bomencharter. Vreemd genoeg, in juni 2020 is dat door jullie goedgekeurd, dat de gemeente daar zo op instappen. Tot op vandaag is dat door de letter gebleven. Het college van burgemeester en schepen stemt dus tot deelname van een bomencharter, maar anderhalf jaar later is daar niets van in huis gekomen. Ik heb vorige week nog een keer naar de lijst gekeken op die website. 176 gemeentes hebben daarop ingeschreven. Ik vind de Horebeke daar niet tussen staan. Ik heb zelf naar de organisator contact opgenomen en die heeft mij bevestigd. Horebeke heeft niet ingeschreven. Ik vraag me af hoe dat komt, dus ik hoop van harte dat jullie dit
wij
plan...
Wij hebben dat boomcharter wel ondertekend, hoor. En als je dan alleen de vraag stelt over wat dat we al gedaan hebben in verband met dat boomcharter, dan kan ik u zeggen van onder andere nu de geboorteboompjes dat we gedaan hebben. Dus daar zijn er een gans aantal al van aan de inwoners gegeven die een nieuw kindje hebben. Die waren daar ook zeer tevreden omtrent. Dus dat is al een eerste stap, kwestie van het planten van bomen. Ook achter het gemeentehuis is er al geweest, ook op privédomein. Dus in een boomcharter wordt er dan een opmaak gemaakt van waar en hoeveel bomen dan er al
geplant zijn. Ja, maar ook komt dan dat de organisator zelf... daar niet van op de hoogte is. Dus jullie hebben dat inderdaad, en dat staat dus in de notulen van het Schepencollege, dat heb ik inderdaad ook gelezen. Maar wanneer dat we dan bij de organisator gaan van Bomencharter zelf, blijkt dat de gemeente daar niet op ingetekend heeft.
Goed, allee, ik ga ervan uit dat in orde is, want wij hebben dat Bomencharter echt wel ondertekend. Maar ik ga daarvoor gaan contact moeten opnemen, want ik kan u daar nu moeilijk op antwoorden.
Ik hoop van harte natuurlijk dat dit plan... zoals het nu voor ligt, dat jullie dit plan gaan gebruiken, dat dat niet iets is voor aan greenwashing te doen. Hè. Maar dat dat ingegeven is door de juiste motieven. Hè.
Is. Dus, ja, okay, sorry. Ik ga me daarvoor informeren deze week.
Ik dacht dat 14 maart ook officiële voorstelling is en officiële ondertekening van Bomencharter. Dus dat kan je nog naar receptie gaan. Nee, ça va. Dus wij hopen dat dat niet in schuif blijft liggen, dit plan natuurlijk. Hè. En we hebben natuurlijk alvast geen probleem mee dat vroeger tegenstemde voorstellen toch tot uitvoering zullen komen.
Ja, dank u wel. Okay. Ja. Voor de rest geen vragen meer. Dan wil ik Alex en Cato nogmaals bedanken voor de uiteenzetting. En dan kunnen wij, jullie mogen dus blijven volgen of mogen vertrekken, mogen nog kiezen. Maar wij gaan dan over tot de stemming van de goedkeuring van het klimaatplan. Als ik rondkijk, dan denk ik dat iedereen daar wel voor zal zijn. Toch nog even checken. Oké, dus 11 maal. Oké, dan kunnen wij overgaan tot punt 4, besluit van de gouverneur. Datum 17 januari 2022. Klacht niet behandelen van een verzoekschrift. Dit gaat nu punt 4 over de kennisname. Dus ik vraag de gemeenteraad kennis te nemen over het besluit van de gouverneur van 17 januari 2022. Dit na indiening van een klacht in verband met de niet-behandeling op de gemeenteraad van een verzoekschrift. De gouverneur is van mening dat de klacht is gegrond en dat het verzoekschrift dient behandeld te worden op de gemeenteraad. Dat punt bestaat uit twee delen, dus punt 4 en punt 5. Maar 4 is enkel de kennisname. Dus als er vragen over zijn, dan mogen die gesteld worden natuurlijk in punt 5. Maar ik zie dat er al... ik zie de hand van Dieter en Florian, dus ik ga kort even luisteren. Dieter?
Ja, nee, ik wou eigenlijk weten waarover dit nu precies gaat. Kennisname, maar waar gaat dat over en hoe komt het dat een klacht... ontvankelijk kan zijn in dergelijke materie, dan denk ik, is er toch een fout gebeurd als een klacht.
Dit is een klacht die moest voorkomen, dus dat gaat over buurtweg 39. Dus dat zullen dan, daarover kan ik meer uitleg geven in punt 5, omdat het...
straks.
Ja. Dat punt belangt Florian aan, dus dan wil ik vragen voor punt 5 dat Florian uiteraard zijn scherm uitzet en ook zijn micro uitzet. Dan gaan zien
ik
dat hij
aan. Even zo inpikken op...
En vragen die kunnen daar dan over gesteld worden. Nu gaat het eigenlijk over de kennisname dus van een klacht die niet behandeld geweest is, een verzoekschrift, maar die dus nu vandaag wel op de gemeenteraad komt. Dit is... punt 4. Maar goed, ik zal even nu nog naar Florian luisteren.
Ik wil maar zeggen dat ik het ontzettend, maar dan ook ontzettend jammer vind dat inwoners in Orebeke zich tot de gouverneur moeten richten, de gouverneur van Oost-Vlaanderen, om überhaupt gehoord te worden door dit bestuur. We zijn hier met 1800 inwoners ongeveer. We zien elkaar
dagelijks. Zijn er
iets meer? Het zullen er 9900 inwoners zijn. We zien elkaar bij wijze van spreken dagelijks aan de schoolpoort. Maar dan nog weigert dit bestuur om ook maar een leesbevestiging, een antwoord te richten op een vraag van inwoners. Meer zelf, u lapt zelf de wetgeving, en dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van de gouverneur, aan uw laars. U lapt uw eigen huishoudelijk reglement aan uw laars, om gewoon niet te moeten ingaan op een rechtmatig verzoek van buurtbewoners. Ik ga verder gaan. Hè. Er werd door de betrokkenen en door het gewezen lid van de gemeenteraad, dat was Philippe nog, zelf op gewezen dat de procedurefouten gemaakt werden, straal genegeerd. Ook van de inwoners, de reminders, straal genegeerd. Momenteel vragen diezelfde buurtbewoners om een afschrift van een notule van 7 september 2020, de vergadering van het Schepencollege, waarop toegezegd werd dat er een aanstelling van de landmeter werd beslist. Wat blijkt nu? Een afschrift kan niet bekomen worden en bij nazicht van die notulen staat er daar zelf niets in over de aanstelling van een landmeter. Dus toch opmerkelijk allemaal, mevrouw de burgemeester. En de vraag die ik mij eigenlijk heb dat juist gezegd, ik ben inderdaad belanghebbende, we zijn er nu een jaar mee bezig. En de vraag die ik mij echt stel is, waarom doet u dit? Ik heb er traden naar, ben dan ook net als hier gaan inkijken. En ik heb gemerkt dat u als burgemeester familiale link hebt met de tegenpartij, die wijst op sterke belangenvermenging. Ik heb er het raden naar, maar het moet natuurlijk niet verschieten dat dat bij mij heel wat vragen oproept. Als ik dan uit het dossier blijkt dat de familiale tegenpartij gewoon een vraag, ongedateerd mondeling verzoek, stelt en dat u, maar ook de oud-burgemeester, tevens ook een familielid van de tegenpartij, gouverneur te zeggen, manifest fout. Manifest fout als burgemeester, manifest fout als burgemeester van alle Hoorbekenaren, manifest fout op menselijk vlak en ook manifest fout op administratief vlak. Ik had dan ook graag geweten hoe dat jullie dat in de toekomst gaan vermijden en hoe dergelijk manifest incorrect handelen gewoon in de toekomst vermeden kan worden. Het lijkt mij nuttig om echt een objectieve analyse te maken. Wat is hier in dat dossier fout gegaan? En zeker te bekijken ook in dit dossier of dan er niet nog andere procedurele fouten gemaakt zijn.
Ja, goed, ik ga dus het punt behandelen of de vragen beantwoorden in punt 5.
Ik kan mij toch zeggen waarom dat er gewoon niet geluisterd geweest is. Waarom hebben jullie gewoon de mails, de brief genegeerd en gedaan, like dat je dacht dat moest, terwijl dat je wist, het is valikant fout.
Wie zegt dat dat fout is?
De gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Maar,
Een manifeste fout.
De fout waarover dat je kunt discussiëren is het feit dat het niet op de gemeenteraad gekomen is. En goed, daar willen wij volledig u gelijk in geven. Maar het komt nu op de gemeenteraad, dus nu kan het daarover gediscussieerd worden.
Ja, het komt nu op de gemeenteraad, mevrouw de burgemeester. We zijn een jaar lang bezig.
Ja, goed. Ja, dat is een dossier die al 15 jaar bezig is. Hè?
Ja, dat doet er niet toe. Het verzoekschrift was vorig jaar in juni ingediend. We hebben zelf geen leesbevestiging, we hebben zelf geen we hebben zelf verschillende reminders moeten sturen. Wij werden straal genegeerd. Hoe komt dat inwoners in Noordwijk gewoon straal genegeerd worden?
Ik denk niet dat inwoners in Noordwijk straal genegeerd worden, maar goed, dat is
bepaalde inwoners dan.
Nee, waarom zou ik uw straal negeren? Ook beslissingen die genomen worden, dat gericht u tot de fout van de burgemeester. Goed, maar ik ben niet de enige die beslist. Alles wordt besproken in een college. Hè? Dus dat hij mij nu slecht maakt of zegt dat ik een fout begaan heb.
Het is niet mijn bedoeling om u slecht te maken. Het is mijn bedoeling om te weten te komen waarom dat inwoners gewoon straal genegeerd worden en zelf moeten reminders sturen, zelf naar de gouverneur moeten stappen om een gelijk te krijgen. Jullie wisten dat het fout zat, hè?
Maar, ik zeg het, hè, we hebben het dus niet gedaan. Het is niet op de gemeenteraad geweest. En ik geef daar de fout in toe. Ik ga daar ook, Maar, ik ben niet de enige, hè. Dus dat is iets die uit de hand gelopen is. Maar het komt vandaag voor. Dus, wij proberen een oplossing te zoeken.
Alright, ja. Dank u wel.
Mag ik, voor de voorzitter, mag ik nog iets opzeggen? U zegt dat het fout was dat het niet op de gemeenteraad gekomen is. Dit is fout 1. Maar wat ik even erg vind, en ik heb inderdaad destijds ook een mail gekregen, dienaangaande met betrekking tot dit dossier. Ik heb onmiddellijk geantwoord. Ik heb van niemand anders enige leesbevestiging gezien. Er is vanuit het college... We zijn hier geen stad aan het besturen die heel groot is, met onze 2000 inwoners. De mensen hebben gewoonweg geen antwoord gekregen. Ik kan alleen vaststellen dat men de inwoners, die toevallig lid zijn van een politieke partij die niet de uwe is, effectief straal genegeerd geweest zijn.
Maar Dieter, dat gaat er hem nu niet over. Over het feit dat Florian van een andere partij is, hoor. Dat is een dossier die al heel lang loopt. En toen was Florian nog geen inwoner. En was Florian laat staan dat hij al op de lijst van Groen stond. Dus dat is al zo lang gaande. Maar zoals dat ik net zeg, wij geven onze fout toe dat dat niet beantwoord is en dat dat niet op de gemeenteraad gekomen is. Voilà, meer kan ik daar niet over zeggen. We geven onze fout toe, voilà. Ja?
Dan zou het fijn zijn als u een fout toegeeft om daar u toch voor te verontschuldigen. Maar dat laat ik heel aan u over. Ik ga verder luisteren in punt 5.
Ja, dank u.
Dus ik zet ook gewoon mijn camera uit en micro.
Ja, camera en micro. Dus dan gaan we over tot punt 5, dus het verzoekschrift. Aangaande dus het onderzoek over de ligging van de buurtweg 39... In het verzoekschrift van Florian van de Wallen en Sarah Pauwels wordt dus gevraagd om de feitelijke ligging van de buurtweg 39 te bestendigen, dit door vaststelling van het 30-jarig publiek gebruik. De buurtweg 39 kan door bepaalde hindernissen niet meer gebruikt worden over deze 3 meter. Reeds jaren mogen onze landbouwvoertuigen dus uitwijken van deze buurtweg en over de landbouwgronden rijden, tot gevolg dat er dus een grondige beschadiging is aan de gewassen. Vandaar dat wij dus niet wensen in te gaan op het verzoekschrift. Dus dit is wat dat voorligt. Het gaat dus over buurtweg 39. De landbouwvoertuigen die moeten dus door kunnen, maar zij kunnen niet. En zij rijden op de perceel van de landbouwers, van de gronden die daar liggen, met als gevolg de beschadiging van de gewassen. Vandaar. Maar als je nog meer info en het dossier wil bekijken, dan is dat geen enkel probleem. Dat ligt erin, zagen van op de gemeente uiteraard. Bart?
Dankjewel. Ik vrees dat dat een interpretatie is. In die zin dat ik, als ik het goed heb bestudeerd, die foto's die erbij zaten en dat nieuwe tracé dat dus al ruim 30 jaar bestaat, ik denk zelfs dat het al bijna 80 jaar bestaat, dan is dat oud, dus dan is dat deel, het nieuwe tracé, voldoende breed om geen beschadigingen aan te richten. En dus is eigenlijk de interpretatie die u geeft een hele andere interpretatie die ik in dat dossier heb gezien. Maar is daar helemaal geen sprake van beschadiging?
De landbouwers die kunnen niet door, volgens hoe dat nu die buurtweg ingepompt is, kunnen de landbouwers niet door. Dus wat doen ze? Ze rijden erop, op die buurtweg, maar ze hebben altijd een stuk mee van de gronden die daar liggen, die dus gebruikt worden door andere landbouwers, en waar dan dus gewassen op staan. Vandaar dat dat moet in orde gebracht worden. We hebben dan ook een landmeter aangesteld en hij heeft dat uitgestippeld, zodanig dat de 3 meter moet gerespecteerd worden, maar dat de landbouwers perfect moeten kunnen doorkunnen. En dat is het probleem.
Maar volgens het dossier, volgens dat nieuwe tracé is breed genoeg, waardoor die landbouwvoertuigen wel door kunnen.
Ja, maar niet overal.
Geen schade is.
Niet overal. Vandaar dat de inwoners een klein stukje moeten afstaan, zodanig dat die 3 meter kan behouden worden. En dat is bepaald door een landmeter. En hij heeft dat traject, die buurtweg, heeft hij bepaald op basis van een atlas der trage wegen.
Ik vind het vreemd dat wij tot een heel andere interpretatie komen.
Ja. Zo zit het echt wel in elkaar. Dus vandaar dat we ook een landmeter aangesteld hebben om de nodige info en de juiste info te verkrijgen.
Oké.
Okay. Ik zeg het, dat is een punt die al jaren bezig is, hè. Dus vandaar dat we nu hopen dat kan afgerond worden. En ja, inderdaad, daar zullen verschillende meningen over zijn. En ik versta dat ook.
Ja, mag ik? Dank u. Wel, ik vind iets heel eigenaardigs. Florian heeft daar juist gezegd, en u zegt opnieuw, we hebben een landmeter aangesteld. Blijkbaar zou die landmeter aangesteld zijn op het schepencollege van 7 september 2020. Ik vind effectief in dat schepencollege, of in de notulen van het schepencollege, niks, maar dan ook geen woord daarover terug. Dat is punt 1 en uiteindelijk is dat toch een besluit, dus ik mag toch aannemen dat dit besluit genotuleerd moest worden. Punt 2, u heeft daar juist ook gezegd dat een discussie is die al 15 jaar aansleept. Als ik het goed voor heb, dan staat er op zijn minst 1 boom die meer dan 30 jaar oud is op het stuk dat moet verdwijnen. Dus de boom is ouder dan het conflict. Dat is het eerste punt. En het laatste punt is, ik begrijp dat u effectief familie bent in de vijfde graad tot de andere partij. Het zou u dan ook sieren om, niettegenstaande u wel degelijk stemrecht heeft. Vorige burgemeester is familie tot in de vierde graad. Die had niet mogen stemmen. Het zou u ook sieren mocht u zich en op dat punt van enig stemgedrag houden. Ik vind het een heel intrieste zaak. En ik kan niet anders, Cynthia, dan toch enig nepotisme te ontwaren in deze. Hetgeen heel erg te betreuren valt. Verder heb ik daar eigenlijk niets over kwijt. Alleen zou ik graag nog willen weten hoe het komt dat het schepen, in de notulen van het Schepencollege van 7 september daarover geen besluit terug te vinden is voor het aanstaan van die landmeter. Hoe verklaart u dit?
Het besluit, ja, dat moet ik natuurlijk navragen, maar van de landmeter is de nodige correspondentie gebeurd. Dus de inwoners zijn ook door hem op de hoogte gebracht. Dus daar is wel degelijk briefwisseling rond. Het is niet dat ik hier nu zomaar met een duim zeg en dat dat familie is in de vijfde graad. Ja, maar ja, Nels van Orenbeek is dan familie, hè, van mij. Allee, ik wil maar zeggen, dat is zoiets, dat is nu een punt, dat is puur omdat jullie nu allemaal tegen mij willen zijn. En allee, ik weet dat ook, hè.
Nee, totaal niet.
Dat, allee, wij doen daarin ons best. En zoals ik zeg, wij geven dat toe. Er gebeurt hier en daar een fout. En ik vind dat ook jammer. Maar we zullen daaruit leren dat we in het vervolg nog beter moeten communiceren. En dat er meer moet genoteerd worden eventueel in de collegebesluiten. En vandaar dat we nu ook beslist hebben of dat we bezig zijn met dat trage wegenplan, zodanig dat we dergelijke conflicten kunnen vermijden. Ja, dat is het enige wat ik daar nog verder kan over zeggen.
Laat mij toch, omdat u zegt dat we tegen u zijn, één, ik wil dat formeel ontkennen. U heeft al genoeg gezien dat wij op heel veel punten die jullie naar voren brengen, wanneer dat goede punten zijn in onze ogen, gaan we daarin mee. Als we tegen u zijn, dan zouden we flagrant, zoals ik gezien heb en gelezen heb, vooraleer ik een kandidaat gesteld heb om in de gemeenteraad te zitten, om verkozen te worden, heb ik een aantal oudere notulen van de gemeenteraad ingekeken. Daar kon ik eigenlijk vaststellen dat daar bij momenten een pertinente niet was over positieve punten. Dus laat duidelijk zijn, dit gaat hier niet over negatief zijn tegenover u, nog tegenover uw college. Waar het wel over gaat, dat is over de onduidelijkheid die geschapen wordt. U zegt, het dossier sleept al 15 jaar aan. De bomen die er staan, of minstens één boom die er staat, is ouder dan 30 jaar. U zegt dat de landbouwvoertuigen moeten kunnen passeren. Maar u zegt ook dat de grond verhuurd is aan andere landbouwers. Nu, welk landbouwvoertuig moet daar passeren? Als de grond die daar ligt, verhuurd is aan andere bedrijven.
Daar zijn daar verschillende mensen die daar met hun landbouwvoertuigen op moeten. Maar als je mij nu begint de vraag te stellen, welke voertuigen... Allee, sorry, ik kan daar niet op antwoorden, want ik weet niet hoe dat allemaal noemt. Hè. Die voertuigen gaan dan gewoon over het feit dat de landbouwers daar niet door kunnen en dat daardoor de gewassen kapot gaan, doordat ze steeds, als ze door die een traag weg moeten rijden, dat ze dus steeds over het land moeten rijden. En dat is het discussiepunt wat dat niet plezant is voor de landbouwers uiteraard. Hè. Ze bewerken hun land en dan rijden er allemaal landbouwers op die verder moeten, omdat een trage weg niet oké ligt. Maar fijn, goed. Ja, het is nu zo en het is nu zo. Hè.
Het laatste punt dat ik zou willen zeggen. Ik hoop dat het college daar de nodige lessen uittrekt.
Ja, absoluut. Dat heb ik u ook gezegd.
De college natuurlijk aanscherpt. Twee, op zijn minst wanneer, om het even wie, of het een raadslid is, of het een inwoner is, die een vraag stelt aan, het zij de administratieve diensten van de gemeente, het zij aan de leden van het college, dat er op zijn minst een ontvangstbevestiging gestuurd wordt en dat de mensen niet in het ijle achtergelaten worden. Nu, en verder ga ik daar nu geen commentaar meer op geven.
Oké, dank u. Nog kort, Bart.
Ik wil mij aansluiten bij wat Dieter daarnet aanhaalt. Dit is geen persoonlijke kwestie. Dit is niet wij zijn tegen Cynthia. Ik bedoel, ik hoop dat je ons voldoende kent en vertrouwt dat dat zeker geen persoonlijke kwestie is. Ik denk dat het goed zou zijn dat je misschien met de inwoners van Korsele die daar betrokken partij zijn, een keer naar die weg gaat en toont wat er daar wel of niet fout loopt. Dat je in gesprek gaat en dat je op die manier ja, jullie verhaal doet vanuit de gemeente of vanuit die mensen die daar die landbouwgrond hebben. En dat de mensen van die daar wonen ook hun verhaal een keer kunnen doen. Want uiteindelijk, ja, dit is niet proper, dit is niet leuk. Ook al, desnoods al heeft er niemand een fout gemaakt. Dit moet gewoon een keer besproken worden met elkaar.
Maar voor mij is dat geen probleem om met die inwoners te babbelen. Maar iedereen is op de hoogte gebracht via... ons, via ook door de landmeter. En allee, in mijn ogen waren de inwoners daarmee akkoord, want er zijn al verschillende inwoners die het nodige gedaan hebben. Maar het enige struikelpunt is momenteel Florian en zijn vrouw. Dus, maar goed, ik wil gerust nog met Florian babbelen, maar wij gaan nu vandaag momenteel niet in op het verzoekschrift. Dus kijk, dan zou ik overgaan tot stemming. Ik ga een keer rondkijken. Zijn er mensen die zich onthouden? Of eenmaal Bruno onthouding? Tegen? Dus Dieter, Katlijn, Bart. Ja, dus driemaal. En dus eenmaal niet. Dus zesmaal dan... voor. Oké.
Cynthia?
Ja?
Mag ik even uit ter verduidelijking, want u heeft nu gezegd driemaal tegen, maar ik...
Ah ja, wel. Sorry.
Tegen
ja.
Het standpunt van het college, ja. Maar dus eigenlijk voilà. Voor het verzoekschrift en dus zesmaal tegen het verzoekschrift, maar voor het standpunt van het college.
Punt 6. Erediensten. Onze lieve vrouw Hemelkerk. Advies over de jaarrekening 2021. Iedereen akkoord?
Ja.
Punt 7.
Jullie eventjes wachten tot dat Florian...
Ik ben er mee. Merci.
Want de live feed, dat gaat altijd een beetje trager.
Thanks. Ja. Ik heb het... Ja, ik ga akkoord door.
Ja. Oké, dank u. Punt 7, erediensten VBKB. Dus ook het advies over de jaarrekening van 2021. Ja. Iedereen akkoord. En dan zijn we gekomen aan de voorstellen. Punt 8, vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van het Pompulieke. Dit is een voorstel ingediend door de fractie N-VA CD&V en ik geef het woord aan Dieter.
Ja, dank u, Cynthia. Nadat we ook al een voorstel ingediend hadden, of toch de opmerking gemaakt hadden dat de brander of de verwarmingsinstallatie in het gemeentehuis kort van oudere datum was, heb ik mij geïnformeerd over de verwarmingsinstallatie in het Pompulieke. En die is 22 jaar oud. De installatie werd geplaatst in maart 2020. Dergelijke installaties van deze leeftijd hebben dus een veel lager rendement dan de huidige generaties. Die oudere installatie gebruikt ongeveer 30% meer brandstof en niet alleen verbruikt die installatie meer brandstof, maar dit zorgt ook voor een veel, veel hogere CO2-uitstoot. Die CO2-uitstoot is nog een pak hoger dan de 30% rendementsverlies die we hebben. Want toen, destijds in het jaar 2000, CO2-uitstoot minder een mikpunt van de fabrikanten. Dus zowel uit economisch als uit ecologisch perspectief is het wenselijk om de installatie te vernieuwen. En we hebben effectief het lokaal energie- en klimaatplan goedgekeurd. We hebben daar nog maar een half uur geleden de nodige informatie over gekregen. Daarin hebben de mensen die het klimaatplan gepresenteerd hebben ook gesproken over de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft. En wij willen ervoor pleiten dat de gemeente investeert in een nieuwe installatie. En let op het decreet lokaal bestuur. En rekening houden met het feit dat de verwarmingsinstallatie dateert van maart 2000. Rekening houden met het feit dat een nieuwe verwarmingsinstallatie zal resulteren in een lager verbruik. Met als direct gevolg een lagere energiefactuur. en een lagere CO2-uitstoot. Ook al omdat dit mee zal werken om onze doelstellingen van het energie- en klimaatplan die we zelf ondertekenen met de gemeente te realiseren, willen wij voorstellen om de verwarmingsinstallatie in Poppelieke te vervangen. En vragen wij dat de gemeenteraad het college gelast met het opstellen van een gunningsprocedure voor een nieuwe verwarmingsinstallatie in het Pompilieke. Tot daar een voorstel.
Ja, dank u.
Ik hoop dat dat duidelijk was.
Het was zeer duidelijk.
Dank u, niet tegenstaande al mijn gestotter, waarvoor mijn excuses.
Nee, geen probleem. Over dat punt ga ik niet veel zeggen. Dus inderdaad, rekening houden met het klimaatplan. Zijn we dus van plan van daarop voor te stemmen. Hoe dat we het verder aanpakken, dus stap voor stap zullen we het nodig doen. Voilà. Dus wij stemmen voor. Dus ik veronderstel, ik zie alleen maar knikkende gezichten.
Wij ook, hè. Ja.
Ja. Dank u. Ziet dat we kunnen samenwerken, hè?
Absoluut.
Dank u.
We overgaan tot het volgende. Dus,
Cynthia, ik zie dat Bruno nog aan het typen is. Ik weet niet of hij niet kan spreken of dat het een verongeluk is dat hij aan het typen is, maar oké, het is weg.
Ja, goed. Punt 9, dus terug een voorstel, ingediend door de fractie N-VA-CD&V, contractueel vastleggen van een overeenkomst met de directie van Groendorp om bij een noodgeval een noodwoning ter beschikking te stellen van de gemeente. Daarvoor geef ik het woord aan...
Ja, aan mij, Cynthia, is een punt dat ik effectief ingediend heb. We hebben tijdens de vorige raadszitting hebben wij gesproken over de noodwoning. En ik had toen gevraagd, ja, de noodwoning die is nog niet ter beschikking. Daar moeten de werken nog aan beginnen. We hadden de brand gehad bij een van onze mede-voorbekenaren. In dat kader had ik eigenlijk die vraag gesteld van wat als dit zich zou voorgedaan hebben in de woning. Dan hebben we nadien de storm gehad. Die hier ook voor wat schade. Ik heb ook zelf een stuk afgerukte dakgoot, niets noemenswaardigs. Het had veel erger gekund. Gelukkig zijn er geen mensen die heel erg getroffen geweest zijn in onze gemeente. Maar bijvoorbeeld in Oudenaar, langs de N60, was er een woning waar het dak was. Toen heb ik eigenlijk de vraag gesteld van, hey, zit dat in onze gemeente? U heeft daarop geantwoord dat er een aanbod is vanuit het Groendorp. Ik heb toen aan Katrien, onze algemene directeur, gevraagd van, ja, kijk maar even te zorgen, want ik mag toch aannemen in het kader van goed bestuur dat wanneer dat er een aanbod is, dat daar ook contractueel iets over afgesproken kan worden, van ja, wat is de kostprijs die daarover tegenover staat, wat zijn de financiële voorwaarden, wat is de maximale tijdsduur van de ter beschikking stelling van noodopvang, hoe zit het met de rekeningen voor het water, hoe zit het met de rekening van de verwarming, hoe zit het ook bijvoorbeeld met de verzekeringspolies. Zijn die mensen, wanneer zij tijdelijk opgevangen kunnen worden in het Groendorp, zijn die dan ook verzekerd? Moeten zij zelf nog een verzekering nemen? En dan kijken de acute situatie en de heel ernstige situatie in verband met de ene, waarbij de minister Jan Bon trouwens dit weekend nog een webinar georganiseerd heeft. Ik kan aannemen dat u als burgemeester daar ook over op uitgenodigd geweest bent. Ja, dan stel ik mij de vraag, zou het niet nuttig zijn, of is het niet noodzakelijk zelfs, dat wij met de gemeente, met het lokale bestuur, met de lokale overheid, een contractuele verbintenis aangaan met de directie van het Groendorp. En dan zou ik eigenlijk het volgende willen voorstellen, ook alweer gelet op het decreet lokaal bestuur en rekening houdende met het feit dat de directie van het Groendorp aangeboden heeft om indien nodig een noodwoning, en ik weet niet of er één of meerdere noodwoningen aangeboden kunnen worden, rekening houden met het feit dat de voorwaarden vast in een contract afgesloten worden. Een contract opgemaakt tussen de gemeente en de directie van het Groendorp. Vinden wij het noodzakelijk dat het college de nodige stappen onderneemt om een contract op te maken en af te sluiten met de directie van het Groendorp voor de ter beschikking stellen van die noodwoning, tot zolang de noodwoning die voorzien is op het Kerkplein in Sint-Maria-Goedebeke niet klaar is. Voilà, dit is ons voorstel dat dergelijk aanbod in een contract gegoten wordt, zodat daar rechtszekerheid is. Zowel rechtszekerheid voor de mensen en de directie van het Groendorp, maar eigenlijk ook wel rechtszekerheid voor het college, die waakt over de belangen van haar inwoners.
Ja. Goed, ik heb dat besproken met een directeur van Trusthuis en hem zo een huurcontract of een huurovereenkomst, dat is niet evident om dat nu zomaar af te sluiten. Waarom niet? Als je dat nu afsluit, dan is dat in principe vanaf vandaag dat je betaalt voor dat te huren. Dus de directeur die heeft gezegd van kijk, dat is geen probleem. Ik kan gerust op mail zetten van in geval van dat er een noodsituatie is, dat er gebruik kan gemaakt worden van het rusthuis. En dat zal gewoon de dagprijs betaald worden, of de lichtprijs, of hoe dat je het noemt, voor de periode dat die mensen daar zijn. Dan zal dat gefinancierd worden door de gemeente uiteraard. Momenteel is er plaats. Goed, op die moment hopelijk valt het niet voort, dan moeten we dat bekijken. Is er dan geen plaats, dan zoeken we een alternatief voor eventueel een B&B of weet ik veel wat, in de hoop dat dan snel Kerkplein nummer 1 ook af is, hè? Want het is een tijdelijke oplossing, hè, het rusthuis.
Ja, wel, mij gaat het inderdaad. U kunt inderdaad geen huurovereenkomst afsluiten in het kader van. Stel dat er zich ooit iets voordoet. Maar wat u wel degelijk kunt doen, dat is, zoals u nu zegt, men zal daar de dagprijs voor aanrekenen. Dat u spreekt zelf over B&B. In datzelfde kader is het misschien niet onbelangrijk om u ervan te gaan vergewissen of er ook andere spelers zijn, andere private bedrijven, ik denk aan B&B, ik denk aan Hotel Logisch, die dit aanbod kunnen gaan doen, zolang inderdaad Kerkplein nummer 1 niet ter beschikking is. Maar als daar geen afspraken op voorhand over gemaakt zijn en de situatie doet zich voor, dan kan het gebeuren dat u als bestuur snelheid gepakt wordt, dat u in een acute noodfase, een noodsituatie terechtkomt, waarbij de aanbieder zijn of haar prijs eenzijdig kan optrekken. Pas op, ik ben hier geen intentieproces aan het maken van de directie van het Groendorp, maar dergelijke zaken horen mijns inziens toch beter op papier te staan, dat daar in een fase waar het nodig is, geen zaken naar boven kunnen komen, prijzen naar boven kunnen komen, die niet stroken met de mondelinge afspraak of het mondelinge aanbod die gebeurd is. Het zou fijn zijn, en ik wil erop aandringen, dat wij daar als gemeenteraadslid inzage in krijgen, welk aanbod er effectief gedaan wordt, tegen welk tarief. En misschien zou het zelfs heel nuttig zijn om de logies die op andere plekken ter beschikking zijn ook mee te nemen in dit kader.
Zoals ik daarnet zei, ga ik eigenlijk niet afwijken van mijn standpunt. Dus we gaan dat via het mailverkeer doen met het Groendorp. En daarin zal de prijs betaald worden wat de dagprijs is op dat moment dat het voorvalt. Dus meer gaan we daar, hopelijk valt het niet voor, meer gaan we daar momenteel niet aan doen. Als we beroep kunnen doen op het Groendorp, dan hebben we dat al.
Oké.
Dus dan kijk ik. Wie stemt?
Ik stem voor mijn eigen voorstel.
Ja, wij gaan ook voorstemmen. Een gewaarschuwd man is er twee waard, zeggen ze. Dus nu, maar hopelijk valt het inderdaad nooit voor.
Dus 4 maal voor het voorstel. 17. Dan zijn we aan het punt 10. Dat is een voorstel van de fractie Groen over de duurzame opvolging van het bedrijf Van Dragen Potatoes. Daarvoor geef ik het woord aan.
Ja, mij, sorry. Ja. Even terug naar vorig jaar, naar de vervuiling van de Krombeek. Naar dat buurt. Overschrijding van verschillende parameters aan. De Vlaamse Milieumaatschappij kwam tot de conclusie dat het inderdaad van het bedrijf Van der Haar Potatoes kwam. Navraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat het dus niet de eerste keer was dat er ernstige vervuiling werd vastgesteld. Dus het bedrijf kan wel een beetje hardleers genoemd worden. Wij vinden dan ook dat de gemeente proactief te werk moet gaan en in de toekomst nieuwe vervuilingen te vermijden. Het gaat hier om het leefmilieu, de volksgezondheid. Zo'n verantwoordelijkheid mag niet in handen van het bedrijf worden gelegd. Bevat ook een Vlaarem klasse 2 inrichting. Dus de handhavende bevoegdheid ligt daarvoor bij de gemeente. Uit het verslag van Solva dat nadien werd opgemaakt, naar aanleiding van die verontreiniging, lijkt het mij dat de gemeente het voldoende vindt om de volledige opvolging van het zuiveringsproces in handen van het bedrijf te leggen en bij de buurtbewoners. In de conclusie stond er dat de buurtbewoners contact gegevens hadden van de Solva-ambtenaar en bij vaststelling van vervuiling konden ze hem dan contacteren. Dat is gezien de bevoegdheid die de gemeente hierin heeft voor ons allesbehalve voldoende. Zeker omdat het niet de eerste keer is dat er een overschrijding van de wettelijke waardewaarde heeft plaatsgevonden. Buurtbewoners mogen niet de enige ogen zijn die verontreiniging moeten alarmeren. Maar bij gebrek aan een uitgekiemd milieudienst zijn natuurlijk buurtbewoners wel een belangrijke schakel. Daarom stellen wij voor om toch uitgebreid te communiceren naar de buurtbewoners om symptoomdetectie en de contactgegevens van iedereen erin te zetten. Tot slot maken we ons ook een beetje zorgen over de grond zelf van de Krombeek, omdat er ook verschillende vervuilingen hebben plaatsgevonden. Dus de vraag stelt zich van, ja, hoe ziet de grond eruit? Wat heeft de grote invloed, de vervuiling van de grond natuurlijk, op de volksgezondheid? En hoewel de waterloopbeheerder inderdaad de provincie is, kan de gemeente toch volgens ons vanuit haar positie wel de juiste instanties aanspreken. En door vandaag een staalname te doen, hebben we dan ook direct een nulmeting om dan bij vaststelling van nieuwe calamiteiten over te gaan tot bepaalde zaken. Dus om die reden overwegen dat het niet de eerste keer is dat de waterlopen verontreinigd werden door Van Haar Potatoes. En ook overwegen dat de eerste lijns handhavende bevoegdheid bij het lokale bestuur ligt, stelt Groen Hoordebeek het volgende voor. De gemeente bouwt samen met een onafhankelijke externe partner, wij denken aan de Vlaamse Milieumaatschappij, een controlemechanisme uit waarbij ze veel strikter toezicht uitoefent en het bedrijf veel nauwlettender, proactiever en op een meer gestructureerde manier wordt opgevolgd. Daarbij voert de partner in samenspraak met de gemeente jaarlijks een bepaald aantal onaangekondigde staalnames uit om de waterkwaliteit te controleren. Alle buurtbewoners worden van langs de Krombeek natuurlijk, worden zo uitgebreid als mogelijk geïnformeerd hoe vervuiling kan worden opgemerkt en wie ze kunnen aanspreken. En de gemeente laat ook bodemstalen nemen, hè, waar dat de vervuiling in 2021 werd gedetecteerd. En indien de resultaten dan de wettelijke norm zouden overschrijden, kan men dan bekijken met de waterloopbeheerder en de Vlaamse Milieumaatschappij of er een sanering van de bodem moet plaatsvinden. Dank u wel.
Ja, dank u. Dus hetgeen wat ik daar eerst wil over zeggen, dus wij werken dus samen met Solva daarover. Dus wij hebben dus een handhavingsambtenaar aangesteld die dus het nodige werk doet. Hij onderneemt de nodige stappen en hij volgt dat ook perfect op. Ik moet nu wel zeggen, er was daarnet nog mailverkeer, maar ik heb het nu niet meer gelezen wat er gezegd is. Maar daarin schrijft hij dus wel duidelijk dat hij ermee bezig is en dat het dossier perfect opgevolgd wordt en dat ze de nodige stappen doen. En in contact staan met het bedrijf. Hè. Dus vanuit de gemeente hebben wij dus iemand aangesteld die die taak voor ons uitvoert. Maar om... Ja, zeg maar.
Nee, zeg maar. Ja. U zegt in contact staat met het bedrijf, maar dat is nu net wat we willen vermijden.
Maar ja, goed, ik moet zeggen, misschien in contact staan met het bedrijf die het bedrijf opvolgt en de nodige sancties desnoods geeft of zegt wat dat er moet gebeuren. Hè. Vandaar dat hij ook een handhavingsambtenaar is. Hè. Maar hij volgt dat allemaal op. Als je daar ook meer info over wilt, dan is dat altijd ter inkijk natuurlijk in de gemeente. Hè. De correspondentie die daarmee gebeurt. Maar hij doet dat heel goed. Nu, ik denk dat hij het beter doet dan dat wij het allez, zoals dat je misschien wilt, het zelf in handen neemt. Hij is daarin...
Nee, maar misschien kan die ambtenaar inderdaad samen met de Vlaamse Milieumaatschappij een actieplan opstellen om toch iets meer controles uit te oefenen, om zo te kijken of het bedrijf effectief wel de regels volgt. Want allez, het is ook een win-win voor het bedrijf, hè, als er een paar jaar lang inderdaad, geen inbreuken worden vastgesteld door externe partners, gemeente samen met bedrijf, dan kan die dat perfect communiceren naar buiten toe. De gemeente toont ook door samen te werken met een extern bedrijf, samen met Solva dan, dat jullie werk willen maken en dat jullie volksgezondheid hoog in het vaandel dragen. Dus het lijkt mij wel niet of, maar het lijkt mij eerder een en-verhaal.
Ja, maar dat klopt. Hè. Zoals ik zei, we werken samen met Solva daarover. En zij doen het nodig. Dus op dat vlak doen wij als gemeente wat dat we moeten doen. Maar om nu te zeggen van extra's of zo. De kennis is daar ook niet voor om dat allemaal op te volgen. Vandaar dat we een handhavingsambtenaar genomen hebben via Solva. Dat we ervan overtuigd zijn dat hij alles in handen neemt. En het nodige doet. En desnoods sanctioneert waar dat nodig is.
Ja, nu, ik heb het verslag van Solva ook gelezen, dat in november afgeleverd werd. Waar dan mijn vertrouwen dan niet zo bij ligt, is het feit dat in oktober dus de Vlaamse Milieumaatschappij inbreuken heeft vastgesteld. En dat hij in het verslag van Solva staat dat er dus in dezelfde periode eigenlijk een amper tot niets geen overschrijding was op basis van de analyses van het bedrijf zelf. Daardoor heb ik de indruk van, ja, misschien moet er toch wel een externe partner in dienst worden genomen die het wel beter kan opvolgen. En die effectief, van Solva kan geen staalnames nemen zelf, dacht ik. Dus die, en de Vlaamse Milieumaatschappij wel.
Dat er dus, maar de persoon die aangesteld is, dat is iemand die er heel veel ervaring mee heeft. Mm-hmm. Dus het zou mij sterk verwonderen, moest het niet correct zijn. Maar zoals ik zeg, het wordt nu verder opgevolgd. En jullie zullen daarvan de nodige info krijgen of op de hoogte gebracht worden. Heb je vragen, komt gerust het dossier inkijken. Maar om in te gaan op je voorstel voor extra nog te doen, daar gaan we momenteel niet op in.
En het voorstel van de bodem dan te controleren, want you never know wat er in de bodem zit, met alle gevolgen van dien voor de aan mensen die er langs wonen.
Pardon, mijn micro stond nog af. Dus de persoon in kwestie is dus Stefan en die zal met de VMM het nodige contact hebben en indien dat hij dat nodig had, dan zal dat allemaal gebeuren. Maar de bodem is, volgens dat wij weten, is gecontroleerd in de maand december, dus dat is nog maar een maand of drie geleden.
Right, dat wist ik niet. Okay.
Dus voilà. Vandaar dat wij dus niet ingaan op het voorstel.
Om, en wie heeft dat gecontroleerd?
Ik weet dat het gecontroleerd is in december, maar daarvoor zou ik naar de mail moeten kijken.
Ja,
ik heb ze nu niet bij mij. Nee. Ja. Dieter?
Ja, dank u. Ik heb het verslag van Solva ook gelezen. En ik stel er toch al vast dat de handhavingsambtenaar schrijft dat hij geen visuele vervuiling kon vaststellen. Visuele vervuiling, ik denk niet dat je kloor, stikstof en andere spullen via visuele vaststelling kunt maken. Ik heb ook het verslag van de Vlaamse Milieumaatschappij ingekeken. Daar stel je toch al vast dat er flagrante waardeverschillen zijn bij een opmeting voor het zuiveringsstation van het desbetreffende bedrijf en na het zuiveringsstation van het desbetreffende bedrijf. Je kunt niet anders dan besluiten dat na dat het water van de zuiveringsinstallatie geloosd is, dat de beek nagenoeg biologisch dood is. Heb ik het ook goed begrepen dat u zei dat de inwoners geïnformeerd zijn? Heb ik dat goed begrepen?
Niet door ons, maar dat is gebeurd door de handhavingsambtenaar. Ik heb dat gelezen in de mail, maar... ik zal het opzoeken.
Ik kan u zeggen dat die informatie niet klopt. Die klopt niet, want één...
Heeft hij mij al eens gezegd dat hij in contact stond met de inwoners rondom en dat ze dat hij hen gezegd heeft of zijn gegevens gegeven heeft dat hij steeds mocht gecontacteerd worden. Dat ben ik 100% zeker.
Dat hij dat gezegd heeft, maar ik ben dan 100% zeker dat die man, wat hij gezegd heeft, dat dat niet klopt. Want ik kan u minstens één inwoner zeggen, die totaal geen...
Allee, daar ga ik niet over discussiëren. Dan moet ik die vraag aan hem, dan ga ik die vraag terug aan hem stellen dat hij die opmerking gegeven heeft.
Het is niet de bedoeling om daar hier op dit moment met u over een discussie te gaan, maar ik wil u wel laten weten dat dit niet klopt. Wat niet onbelangrijk is. En als laatste punt zou ik toch wel eigenlijk mijn verbazing willen uiten over het feit dat ons op geen enkel ogenblik gemeld werd door het college dat de Vlaamse Milieumaatschappij een analyse heeft uitgevoerd. We zijn er zelf moeten achterkomen dat er een handhavingsambtenaar, ik dacht van via de gemeente Zwalm, aangesteld was. We zijn er zelf moeten achterkomen dat de Vlaamse Milieumaatschappij een aantal zaken onderzocht heeft. Ja, toch wel eigenaardig dat we daar altijd actief naar op zoek moeten gaan en dat het college ons niet proactief informeert. Voilà. Dat is het wat mij betreft.
Ja, oké, dank u. Dus dan kunnen we overgaan tot de stemming daarover. Dus voorstel voor de duurzame opvolging. Dan kijk ik even rond wie dat voor het voorstel is. 4 maal voor. Dus 7 maal tegen. Dan zijn we aan punt 11 gekomen. Voorstel tot het opstellen van een globaal plan voor de kerk van Sint Cornelis Orebeke. Dus een voorstel van de fractie Groen. Ja, Bart.
Dankjewel. We hebben er al een paar keer over gehad, over de kerk in Sint Cornelis Orebeke. We zijn daar ook mee in het nieuws geweest. En op dat moment heb ik de boodschap gekregen dat, en ik denk heel Orebeke heeft de boodschap gekregen, dat we aan het wachten zijn op Brussel om de renovatie te kunnen starten. Ik weet van de kerkfabriek dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen om de buitenkant van de kerk te renoveren. En daarna is het dan aan de gemeente toegekomen om de binnenkant te renoveren. Maar het subsidiedossier waar... Ik vermoed het subsidiedossier waar de schepen vorige keer naar verwees, zowel in de gemeenteraad als in de media, dat blijkt niet te bestaan. We hebben contact opgenomen met agentschap Onroerend Erfgoed. Die hebben ons expliciet, zowel mondeling als schriftelijk, bevestigd dat er geen enkele aanvraag is. Dus ik zou op zijn minst al graag willen weten op wie dat we dan zitten te wachten in Brussel. Want het is alvast niet op Onroerend Erfgoed. Dat is een superbelangrijk renovatieproject. Dat is een dorpsgezicht, een belangrijk dorpsgezicht in Orebeke. Dus we kunnen dat niet laten verloederen. En we vragen dan ook echt wel dat je dat met je mensen een keer bekijkt. Ik heb ondertussen zelf ook wat opzoekingswerk gedaan. En blijkt dat je bij agentschap Onroerend Erfgoed echt wel ontzettend veel mogelijkheden hebt naar subsidies. Zowel naar grote projecten, waar dat je natuurlijk wel moet klaarstaan op het moment dat er een oproep gebeurt, maar dat er ook heel wat kleinere mogelijkheden zijn. Mogelijkheden tot beheers- en herstellingswerken tot €250.000 bijvoorbeeld. Iets dat je dan ook meermaals zou kunnen gebruiken om de zaken in stukken te doen. Je krijgt ook, kunt ook subsidies aanvragen voor dagelijks onderhoud. Voor herbestemmingswerken zijn er ook mogelijkheden tot subsidies of tot gedeeltelijk terugbetaling of goedkope leningen en dat soort zaken. Dus wij zouden graag hebben dat er een concreet plan wordt gemaakt. Niet dat er een of ander beheersplan is met heel veel vaststellingen en inventaris, maar dat er een heel concreet plan wordt gemaakt van wat gaan we doen, wanneer gaan we dat doen, wie gaat dat betalen, welke subsidies kunnen daarvoor aangevraagd worden. Dus een globaal plan, dat is ons eerste voorstel, dat onmiddellijk wordt opgemaakt. Eigenlijk is dat al 3-4 jaar te laat, dat dat onmiddellijk moet gebeuren. Blijkbaar moeten we niet op Brussel wachten, maar is Brussel op Hoorbeken aan het wachten. Er kunnen daar verschillende pistes worden bekeken. Eventueel, wat kan er in een globaal plan worden gestoken? Wat kan er in een gedeeltelijk plan worden gestoken? Wat kunnen we onmiddellijk al doen? Wat kunnen we eventueel zonder onroerend erfgoed zelf gaan betalen? Er staat genoeg geld op de rekening dat we ons mooiste dorpsgezicht toch niet moeten laten verloederen. Dat is ons eerste voorstel. Een tweede voorstel is een herbestemmingsplan opstellen. En eventueel zelfs zelf financieren. Wat is er nodig om dat die kerk onmiddellijk gebruikt kan worden? Zijn daar toiletten nodig? Kunnen daar toiletten gezet worden? Is die toegankelijkheid niet voldoende of de brandveiligheid? Dan kan dat onmiddellijk in gang gezet worden. En aan ten derde wil Groen Hoorbeke een gebruiksreglement. Wij vinden dat superbelangrijk dat de mensen weten waarvoor ze die kerk wel en niet kunnen gebruiken. Wie kan dat gebruiken? Wat zijn de activiteiten? Vooral tegen welke kostprijs? Liefst natuurlijk voor Hoorbekenaren of Hoorbeekse verenigingen gratis. En we zijn een keer bij de buren gaan loeren. Dat is altijd interessant. Daarnet werd er over Zottegem gesproken. Ik kijk nu naar de andere kant. Het gemeenschapscentrum Marca van in Markendaal, daar is een schitterend gebruiksreglement gemaakt voor net nog ook een herbestemde kerk. Misschien is vriendelijk vragen aan de burgemeester of dat je dat niet gewoon mag kopiëren en het is klaar. Dus dat vraagt nog weinig werk. Dus 3 voorstellen. Ten eerste een globaal aanpakplan, een globaal plan van aanpak voor de renovatie. 2 een herbestemmingsplan en 3 een gebruiksreglement. Dank u wel.
Ja, dank u. Dus om over het punt te spreken. Stel we voor dit goed te keuren in die zin met de nodige aanpassing dat wij voor ogen hebben. Dus zo dat we dus punt 1 en 2, maar we nu van spreken tot 1, dat we 1 globaal plan maken voor die renovatie. Als je dan spreekt over de kwestie van de subsidies, dat we starten met de eigen middelen, dus dat we het nodige al doen en dat we kijken welke subsidies dan mogelijk zijn. En eenmaal dat we dat weten en dat er een moment is dat we op bepaalde subsidies beroep kunnen doen, dat we daar dan sowieso gaan op intekenen. Dus dat is onze aanpassing naar punt 1 en 2 dat je mij zegt. En dan over punt 3, over dat reglement. Zo'n reglement gaan we zeker opstellen, maar dat zouden we doen eenmaal dat dan dat de kerk in orde is, dat de restauratie gebeurd is, stellen we sowieso een plan op. Of een reglement op, ik zal het zo zeggen, en dan kunnen we zien of wie dat we beroep doen of van wie dat we afkijken, hè. Maar wij zijn nu niet van plan van per se te wachten op die subsidies. Met eigen middelen zouden we starten. Dieter?
Eerst even mijn microfoon aanzetten. Een aantal zaken. Heel fijn dat Bart verwijst naar het Marca. Hetgeen dat burgemeester Juri Snachterhalen inderdaad in Markendaal gerealiseerd heeft en aan het realiseren is, dat verdient een groene pluim zelfs, Bart. Maar dat geheel terzijde. Wat mij ten zeerste verontrust, dat is dat er eigenlijk in het verleden door Schepen Blommaert, en het spijt mij, beste Schepen, maar dat de Schepen verklaringen aflegt die dus totaal niet stroken met de werkelijkheid. Ik citeer even tijdens de gemeenteraad van 24 januari, en ik heb het letterlijk opgeschreven vanuit de opname. Het is wachten op toelagen van erfgoed. Wanneer wordt toelage goedgekeurd? Het kan jaren duren. We zouden wel willen, maar het is boven onze macht. Dit is een dossier van erfgoed. En dan, ik citeer nog even, de schepen uit zijn televisieoptreden op AWS als zij. En met zij is het wel duidelijk dat de hogere overheid bedoeld wordt. Het fiat geven, dan kun je pas overgaan. Als je de goedkeuring hebt, dan kun je pas overgaan naar de aanbesteding. Maar dan moet ook nog het financiële luik door de overheid worden goedgekeurd. Dus hebben we daar, we zijn daar geen beslissende partij in. Uiteindelijk is het Vlaams gewest die beslist waar en wanneer hij haar middelen gaat gebruiken. Dat is niet eenvoudig. De afgelopen dagen hebben we nog iets gehoord over Oostende. Plots kan men 10 miljoen euro voortbrengen. We zouden ze ook graag hier hebben, zodat we hier ook kunnen werken. Met andere woorden, als ik even mag, want het is toch niet onbelangrijk in het kader van dit dossier. Met andere woorden, de schepen wijst voor het uitblijven van de werken onomwonden met een beschuldigende vinger naar de minister die bevoegd is voor erfgoed, toevallig een partijgenoot. Maar dan stuur ik een mailtje en ik heb mij inderdaad ook geïnformeerd bij erfgoed. Maar ik stuur een mailtje naar onze directeur om de subsidieaanvraag onder ogen te kunnen krijgen. En dan krijg ik als antwoord, er is geen subsidieaanvraag ingediend. Ja, dan kunnen we even goed zitten wachten op Godot. Hè? Het fameuze toneelstuk van Samuel Beckett. Tot wanneer die subsidie goedgekeurd zal worden. Maar ze is niet ingediend. Met andere woorden, ofwel spelt de schepen ons iets op de mouw. Zijn wij, ten eerste, wij zijn er niet van op de hoogte. Ons wordt iets op de mouw gespeld. Maar ook het feit dat er niemand vanuit het college tijdens de gemeenteraad van 24 januari gereageerd heeft, moet ik toch aannemen dat ook u iets op de mouw gespeld werd. Want anders had u toch kunnen overnemen en zeggen, meneer De Scheden, collega, dit dossier, dit subsidiedossier is eigenlijk nog niet ingediend. Ik vind het allemaal zeer spijtig, vooral omdat het niet de eerste keer is. We hebben de bodemanalyse op het kerkhof gehad, we hebben de inventaris van het gemeentelijk materieel waarbij dat er gezegd wordt, we hebben daar geen... dat is niet onze manier van werken, we hebben daar geen traditie van. De lift in het gemeentehuis.
Ik heb het onderbreken. Goed, je hebt nu het nodige gezegd. Ik zou willen terugkeren eigenlijk op dat punt, gewoon met het idee van kijk, het is ingediend door de fractie Groen. En dan stel ik voor dat we tot een overeenkomst komen. Dus over het punt te stemmen met dat idee van we stellen één globaal plan op. We starten met de renovatie met eigen middelen. En dan zien we wanneer dan de subsidies vrijkomen, dat we dus dan de subsidies aanvragen en daar dan kunnen gebruik van maken. Dan stel ik voor dat ik het punt zo ter stemming leg. Goed?
Ja, wacht, mag ik nog even alsjeblieft. Niet onbelangrijk, hè, want we zijn hier dus aan het beslissen dat wij financiële middelen van de gemeente, die opgehoest werden door alle inwoners, gaan stoppen in een project, omdat we vergeten zijn, of doelbewust, geen subsidieaanvraag ingediend hebben. En u weet toch ook heel goed dat wanneer een gemeente zelf beslist om financiële middelen aan te wenden, dat men nadien niet zal kunnen vragen aan de bevoegde minister, ja maar meneer de minister, of mevrouw de minister, stel dat er een wissel is, wij hebben hier geïnvesteerd, kunt u ons alsnog met terugwerkende kracht daar subsidies voor geven? Dus uiteindelijk zijn we hier nu aan het beslissen dat we gemeentelijke middelen, en niet onaanzienlijke middelen mag ik aannemen, gaan vrijmaken om de kerk te gaan aanpassen om de gewijzigde bestemming er te kunnen aan toewijzen, zodanig dat in dit gebouw, in dit kerkgebouw het nodige kan gebeuren, gaan wij nu zware gemeentelijke, of heel veel gemeentelijke middelen gaan investeren. Ik moet me niet kwalijk pakken, maar ik vind dat toch een beetje de omgekeerde manier van werken. Niettegenstaande dit, ben ik heel blij dat de kerk uiteindelijk, maar door de niet aflatende druk, zowel van de collega's van Groen als door onze eigen fractie, dat men nu uiteindelijk overstag zal gaan, maar dat dit, godverdikke toch, heel veel geld zal kosten aan de Hoorebeekse belastingbetaler, waar het anders gekund had. En dan ga ik de rest voor... ik heb daar nog een vraag, maar dat ga ik voor straks houden.
Ja, Bart?
Dit wil ik toch wel even toelichten.
Ja?
Cynthia, is het anders geen idee om samen te zitten met de mensen die vroeger de kerk beheerd hebben, met de mensen van onroerend erfgoed, zo snel als mogelijk, liefst binnen de maand, binnen de 2 maanden, om dan een plan van actie op te stellen. Om inderdaad, want ik versta Dieter ook, ik ben, laten we duidelijk zijn, ik ben zeer blij dat jullie dat gaan renoveren, die kerk. Dat is denk ik het belangrijkste. Maar als we daar inderdaad subsidies voor kunnen krijgen vanuit een hogere overheid, dan is dat toch wel mooi meegenomen. En misschien moeten we daar inderdaad dat plan wat jullie gaan opstellen, ik vind dat een schitterend idee, dank je wel daarvoor, maar dat we daar ineens meepakken, dat we zoveel mogelijk daar in subsidie aanvragen steken. Dat zal niet evident zijn, dat zal misschien net iets meer tijd kosten, maar dat gaat ons misschien wel heel veel geld besparen. De experten zijn er, zowel in ons eigen dorp als bij onroerend erfgoed. Dat kan toch niet zo lang duren om de koppen bij elkaar te steken en tot een gezamenlijk plan te komen. Denk ik. Maar ik ben misschien te eenvoudig bezig.
De Schiepen heeft in zijn interview op ABS ook gezegd: wij hebben geen lange arm. Wij hebben geen vertegenwoordigers in Brussel. Ik kan u anders wel laten weten dat ik een rechtstreekse lijn heb met minister Diependalen. Ik had normaal gezien trouwens een vergadering met hem vanavond. Ik ga er een interne N-VA-vergadering. Ik wil gerust de hand reiken naar het college om even met de minister in dialoog te gaan. Ik kan echter wel zeggen, ja, dergelijke subsidietoekenningen die hebben een procedurele weg. Ik denk niet dat ik vrees, en ik herneem mijn woorden, ik vrees dat het kalf verdronken is wanneer dat wij nog subsidie willen binnendrijven en die werken voor het einde van deze legislatuur willen gerealiseerd zien. En dat is eigenlijk te betreuren.
Wel, goed, ik hoor hier van allerlei reacties natuurlijk. Ik weet wel dat er sowieso voor de kerk een beheersplan is opgemaakt. Ik geloof dat dat eind november, december 19 was, als ik mij niet vergis. Allee, plus minus, hè, ik ga het zo zeggen. Dus dat is er al. Maar de stemming zou ik willen naar voren leggen van, zoals ik daarnet zei, voor nu één globaal dossier nog een keer herhalen en starten met eigen middelen en goed bekijken wanneer en waar dan de subsidies mogelijk zijn en dan daarop ingaan. Zo wil ik het punt de stemming
voorleggen. Als u starten met eigen middelen, heeft u een idee van hoeveel middelen dat dit zijn? Want ik kan toch moeilijk, persoonlijk kan ik moeilijk...
Wel, er was budget voorzien, Dieter. Hoeveel, ja, dat kan ik hier nu niet zomaar natuurlijk vertellen. Ik heb dat hier nu niet bij mij. Er was budget voorzien, maar hoe dat verder aangepakt wordt, dat gaan we nu bekijken. Ik kan daar zomaar niet onder de bodem nu op antwoorden, natuurlijk. Ja,
mag ik dan voorstellen, Bart en Florian, maar het voorstel komt van jullie, dat we toch op zijn minst eerst vanuit het college zicht krijgen over welke bedragen we hier spreken. Ik zal dat ongetwijfeld gaan wij met onze fractie meegaan, omdat we het belang ervan inzien. Maar ik zou het onverantwoord vinden dat ik zomaar ja zeg op iets. Als dan blijkt dat dat achteraf dat het over 1 miljoen euro gaat, dat het over x duizenden euro's gaat. Dit lijkt mij toch wel een minimum dat we weten waarover we stemmen.
Vandaar inderdaad mijn tegenvoorstel. Voor alle duidelijkheid, ik ben zeer blij met de opening dat je creëert. Cynthia, laten we daar duidelijk over zijn. Maar ik maak mij ook wel een beetje zorgen over dat financiële. Ik denk dat we één vergadering samenzitten met de experten binnen ons dorp en met de experten van onroerend erfgoed, gaat denk ik de vraag van Dieter beantwoorden. Van over hoeveel geld gaat dat ongeveer? En is dat dan iets waar we relatief snel kunnen in subsidies gieten? Dan denk ik dat we dat moeten doen. Lukt dat dan blijkbaar niet? En zegt onroerend erfgoed bijvoorbeeld van kijk, dit is iets van een paar jaar. Dan kunnen we nog beslissen om het wel of niet zelf te doen. Maar dan hebben we tenminste het traject gevolgd van is dit subsidieerbaar, ja of nee? Dat is uiteindelijk denk ik ook maar één vergadering met een aantal mensen samenzitten.
Ja,
want ja, we spreken hier inderdaad niet over een paar duizend euro. Hè. Dit gaat over ja, een paar honderdduizend euro of misschien zelfs boven het miljoen. Ik weet dat niet, ik ben daar ook zeker geen expert in. Maar...
Ja, dan kijk ik een keer rond naar jullie allemaal, want dat is een discussie niet omtrent dat punt. En ik stel anders voor dat we vandaag starten met de eerste stap goed te keuren, dus dat we het renovatie hier opmaken, dat we dat nu vandaag goedkeuren en dat we dan stap voor stap verder te werk gaan. Want ik moet daar een beetje nu naar iedereen kijken. Het is niet zo evident van u zo in één keer dat te zeggen. Maar mijn voorstel is nu, naar aanleiding van jullie voorstel, we starten met het renovatiedossier. We keuren dat nu goed en dan wordt het verder opgevolgd. Goed?
Super.
Ja, dat is een goed voorstel.
Oké. Okay. Dus dan kijk ik een keer rond. Mag ik dan goedkeuren dat iedereen akkoord is?
Ja.
Ja, dus dat was voor puntje 11.
Dankjewel, Cynthia.
Ja. En dan puntje 12, motie tot het behoud van de materniteit van het AZ Oudenaarde. Dat is ook een voorstel ingediend door de fractie Groen.
Ja, misschien een punt met minder discussie. Betreft de voorstel naar aanleiding van de nota van de federaal minister van Volksgezondheid over de hervorming van de ziekenhuisorganisaties. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb het hier het van water niet uitgevonden bij dit punt. Hè. Die nota zal ongetwijfeld veel goede antwoorden bevatten op de vele vragen van de sector, maar bevat ook een punt waar onze aandacht specifiek naartoe zou moeten gaan. Met name de efficiëntiewinsten voor de materniteiten. En die studie voorafgaand aan de nota moet een materniteit 557 bevallingen tellen per jaar om een minimaal aan schaalefficiëntie te bereiken. Heel wat regionale ziekenhuizen halen dat niet en dus ook Oudenaarde niet. Nochtans is die materniteit niet onbelangrijk voor Hoorbeek. Hè. Ik heb het opgezocht en in 2019 werden 45% van de Hoorbeekse baby's geboren in Oudenaarde. Wie is belang van die materniteit? Zou wij nu een motie richten aan de minister tot behoud van die materniteit? Op 21 februari 2022 keurde de gemeenteraad van Oudenaarde zo die motie reeds goed. Dat was een voorstel van CD&V Oudenaarde. En in die motie, ik ga de motie niet helemaal aflezen natuurlijk, daar staan tal van redenen die gesteund worden door onze fractie. Denk maar aan de bereikbaarheid, de persoonlijke aanpak, de nabijheid van de ziekenhuis en dus ook de levenskwaliteit van de aanstaande ouders en hun familie. Die dan regionaal naar een ziekenhuis kunnen. Dus omwille van het belang van die materniteit in onze gemeente stelt de Groenfractie drie zaken voor. De gemeenteraad is er zich van overtuigd dat de heel beperkte efficiëntiewinsten niet in verhouding zijn met het verlies aan kwaliteit en nabijheid door het mogelijk schrappen van die materniteit in het AZ Oudenaarde. De gemeenteraad ziet bevallen als een eerste lijnzorg en vraagt de minister van Volksgezondheid om naast efficiëntie ook haar bovenstaande argumenten met betrekking tot kwaliteit en nabijheid mee in rekening te brengen in het verder beslissingsproces. En de gemeenteraad vraagt dan ook de voorzitter van de gemeenteraad om deze motie over te maken aan de minister van Volksgezondheid. Dank u wel.
Ja, dank u. Goed, dus de motie, dat willen wij gerust overbrengen aan de minister. Daarmee stemmen wij mee, uiteraard. Natuurlijk moeten we ons van bewust zijn. Zoals dat je zegt, van als de bevallingen zouden wegvallen, dan is dan een kettingreactie en dan gaat er ook zeer veel verdwijnen. Dus het is heel belangrijk dat dus de materniteit blijft bestaan, zodanig dat de bevalling van de omliggende gemeenten en de inwoners kan gebeuren, zal ik maar zeggen. Natuurlijk, wij gaan dat indienen, maar met die motie, allee, ik weet niet veel indruk allee, of dat veel zal uitmaken, maar goed, we gaan het sowieso doen, want de oplossing die zal eerder moeten gezocht worden in het ziekenhuisnetwerk zelf. Hè. Maar
ze houden dat al in dienst, Oorbeke, en maak het al zal nu ook wel volgen als Dieter een goed woordje doet. Dus,
Maar denk ik dat iedereen akkoord zal zijn.
Ja, wij steunen dit voorstel volledig. En ik denk inderdaad, Cynthia, dat wanneer dat wij... We zijn dan wel een kleine gemeente, de kleinste gemeente of kleinste fusiegemeente van Oost-Vlaanderen, maar sowieso onze stem, de stem van Oudenaarde, de stem van ongetwijfeld Wortegem, als dat nog niet Oudenaarde zal zijn, de stem van Markendal, dit zal allemaal een rol spelen. Ik vind het voorstel van Groen heel terecht.
Oké, iedereen... Ja, dan gaan we kijken. Dat was puntje 12, iedereen voor dus. En dan zitten we aan punt 13, de vragen. Ik ga starten met Dieter, omdat hij nog het minst gezegd heeft. En dan zullen we de wissel. Goed?
Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag. En het gaat opnieuw over het fameuze interview van de schepen. Allee, één vraag, laat ons duidelijk zijn. Over dit punt. 1. Nou, we stellen toch wel vast dat de subsidieaanvraag is nu blijkbaar niet gebeurd. Er waren in het verleden ook een aantal incidenten. De Krombeek, de inventaris van het materiaal, de spuit op het kerkhof. Heel recent ook in het kader van de kerk, de Herashekkens. Die Herashekkens waren kennelijk aan een zeer hoge prijs gehuurd. Volgens de schepen, omdat daar op het allerlaatste moment moest gehandeld worden. Als ik het goed begrepen heb, dan heeft de voorzitter of de presies van de jeugdclub de Herashekkens zelf besteld, omdat er enkel Herashekkens voorzien waren in de kerk. De jongens en de meisjes van de jeugdclub die hadden gezegd, ja, laat ons toch maar hekkens plaatsen aan de ingang van de kerk, zodat de begraafplaats gescheiden is. Want zij hadden opdracht gekregen of hadden te horen gekregen dat ze een fuif moesten organiseren in de kerk, omdat het jeugdhuis niet ter beschikking was. Dit was op zich al een fout, ook in het kader van de overeenkomst die getekend was met de leden van de kerkgemeenschap en met het bisdom. Ja, dan zijn eigenlijk, en in datzelfde interview in de kerk heeft de schepen, haalt hij dan wat uit naar de jongeren, ja, ze hebben het een beetje te bond gemaakt. Maar eigenlijk het enige wat daar op zijn plaats was, dat was 1. Verontschuldigingen van de schepen naar de jongeren toe, omdat hij hen had gezegd, hou maar je vuif in de kerk. En hen daardoor in een slecht daglicht plaatste. En tezelfde tijd verontschuldigingen van dezelfde schepen naar de leden van de kerkgemeenschap, omdat daar een fout gemaakt werd om een fuif door te laten gaan in de kerk. Nu, dit alles noopt mij ertoe, echt waar. Cynthia, u als burgemeester, u als voorzitter van deze raad, om ervoor te zorgen dat ons geen blazen meer wijsgemaakt worden, dat we de informatie krijgen die we vragen, dat we transparant geïnformeerd worden en dat dergelijke fouten vanaf nu hopelijk toch tot het verleden zouden gaan behoren. Vandaar onze oproep, alsjeblieft, neem actie. Welke actie dat dan moet zijn, ik laat dat volledig aan uw wijsheid over. U zult dat ongetwijfeld kunnen bespreken in de schoot van uw college, maar we kunnen dan niet meer verder tikken. Het spijt mij ten zeerste, ik wil niet op personen mikken, maar als je een mandaat, een uitvoerend mandaat krijgt als schepen, dan moet je daar je verantwoordelijkheden ten volle opnemen en dat met de nodige met het nodige correct handelen en correct spreken doen. En kan me niet van de indruk ontdoen dat dat op vandaag niet het geval geweest is in een aantal keren. Ik heb voor vanavond echt, ik kan nog een vraag kunnen stellen in verband met de noodopvang rond de mensen van Oekraïne, maar ik ga dat niet doen. Het zou wel zeer fijn zijn dat dit in de toekomst niet langer voorvalt. Daar hoeft voor mij vandaag geen antwoord op te komen. Ik ga ervan uit dat het handelen in de toekomst aangepast zal worden, zodanig dat we ons daar niet meer druk moeten over maken. Dank u.
Ja, oké. Gezegd, waar kan je een vraag stellen over, over Oekraïne, maar goed, het is misschien een moment om daar heel kort iets over te zeggen. Dus wij gaan nu met het college natuurlijk bekijken wat dat we mogelijk kunnen doen. Allee, vanuit de overheid krijgen we nu heel veel mails. Ze zijn alles aan het aan bekijken wat dat er kan. We hebben ook al op de website nu gezet van kijk, er kunnen zich mensen of inwoners in Horebeke een naam opgeven dat ze zich beschikbaar stellen voor mensen, mensen op te vangen. Dus die kunnen dat doen. Dat gaat allemaal naar Karin. En in het OCMW zal dat dan allemaal genoteerd worden en dat wordt dan doorgegeven. Uiteraard, zoals dat iedereen die hier aanwezig is, zullen we er alles aan doen om, om die mensen te helpen. Hè. Maar meer kan ik daar nu nog niet over zeggen. Ik kijk dan een keer naar Guy, die eventueel iets wil toevoegen nog.
Ja, inderdaad, ik volg u er volledig in, Cynthia. En momenteel zijn er een vijftal gezinnen die reeds aanvraag gedaan hebben bij de sociaal werkster. Maar ja, inderdaad, zoals Cynthia zegt, we moeten nog meer en meer uitleg krijgen van de overheid uit hoe het precies in zijn werk gaat. Maar we volgen dat op. Natuurlijk zal het eerst naar de grootsteden gaan waarschijnlijk en zo verder. Maar ja... Meer kunnen we voorlopig nog niet over zeggen, want we weten er ook nog niet veel meer over.
Dan ga ik kijken naar Groen voor een vraag.
Ik denk dat Kathleen nog een vraag had.
Of ah ja, Dieter. Pardon.
En Florian ook.
Ik zie Florian ja. ook.
Maar Florian hoor ik niet, want de micro staat af. En ja, Kathleen.
Sorry, ja. Maar ik denk dat Dieter nog... Even wil reageren. Nee. Maar mag ik even op? Ja. Over Oekraïne. U verwees naar de website, maar daar staat er enkel over, een link naar de federale informatiewebsite. Dus misschien moet dat nog aangepast worden. Het berichtje is wel gekomen op Facebook, heb ik gezien, maar niet iedereen zal Facebook hebben.
Ah ja. Ja, sowieso op Facebook en op de website.
Ja, maar misschien moet je nog een keer het berichtje van ah, ja. Facebook ook op de website zetten.
Ja, ja dus Katrien hoort het, dus zij zal dan, of de administratie zal het nodige doen en dat, dat sowieso ja. op Facebook zetten.
Mag ik één iets daarover nog zeggen? Ik vond dat van Gent een vrij goed punt. Je kunt inderdaad 12-12 Rode Kruis en zo sponsoren, maar iedereen in Noorbeke kan het, heeft natuurlijk plaats om, een gezin op te Maar ik vond van Gent een goed punt dat ze dus inwoners ook kunnen bijdragen op een bepaald rekeningnummer georganiseerd door de gemeente, stad, om dus de inwoners zelf uit de gemeente te steunen die ze gezinnen oppakken. Misschien kunnen dat ook meenemen. Ik vond dat wel geen slecht idee van Gent. Maar ik laat het over aan jullie wijsheid natuurlijk. Kan u aan Katlijn?
Dank u wel.
Wacht, ik hoor iemand op nacht zo groot.
Bij mij is het niet.
Hallo.
Ja, Katleen. Ja, doe maar, Katleen. Ah ja, het is niet de dag voor Katleen naar een achtergrond. Ja, oké.
Okay. Horen jullie mee? Want ik had iets voorbereid in verband met actualiteit en met de vluchteling. Wat ik voornamelijk vandaag in de pers hoorde, was dat er gemeenten waren die de crisiswoning natuurlijk ter beschikking stellen. Maar dat er ook andere zijn, die gemeenten die echt op de private markt eigenlijk gaan kijken wat er vrij staat aan serviceflats, aan servicewoning. Misschien is dat ook een piste hier die wij kunnen bewandelen. Hè. Als ik u hoor zeggen dat er nu al 5 gezinnen klaarstaan, is dat voor Oorbeke?
Ja, er zijn 5 gezinnen die zich opgegeven hebben om eventueel mensen te ontvangen vanuit Oekraïne.
Ah ja, dat bedoel je.
Ja.
Ik hoorde bijvoorbeeld dat er al 30 mensen toegekomen waren vandaag in Gavre. Dus allee, dat is in ons achtertuin dat er al mensen beginnen toe te komen eigenlijk. Hè. Dus ik denk wel dat we moeten klaarstaan, hè. En ik had ook een indruk toen dat ik info zocht dat er enkel en alleen voor de moment doorverwezen wordt naar algemene sites. Dus misschien kan dat nog wat beter. Ik zie ook bij andere gemeenten dat er die vluchtelingen zich kunnen aanmelden, hè, dag en nacht eigenlijk, bij het digitaal loket. Ik wil er nog een keer voor pleiten om dat ook hier te implementeren in Orebeke. Dat is er nog niet. Dus dat zou ook een verbetering kunnen zijn. We weten natuurlijk niet wat er nog op ons afkomt. Hè. Maar misschien is dat ook iets om nog een keer te herbekijken. Hè.
Maar om de vraag over Servicelas of Groendorp, zij hebben ook al een mail gestuurd waarin dat ze zeggen, waarin dat ze enkele Servicelas, ik weet nog niet exact hoeveel, daarvoor moet ik het nu nog verder bespreken, ter beschikking stel van vluchtelingen die eventueel zullen aankomen in Orebeke. Dus zij staan er ook bij, je hebt de 5 gezinnen en dan is Groendorp er ook al bij.
Ja. En wordt er ook gekeken samen met het college of de gemeente een duit in het zakje zou doen bij die organisaties zoals 1212 of het Rode Kruis.
Ja, we zijn er nu, het is nu heel recent uiteraard, dus het eerstkomende college gaat dat het onderwerp zijn waarin we gaan bespreken voor het nodige te doen.
Oké, dank u.
Volgende vraag.
Mag ik toch nog een vraag stellen in datzelfde onderwerp, Cynthia?
Ja.
Er was zaterdag een webinar georganiseerd door de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Bon, minister Somers en minister Diependalen. Ik denk dat u als burgemeester daarop uitgenodigd was. Allee, ik heb toch zo'n nota gekregen vanuit... NVA dan, dat de burgemeesters daarop uitgenodigd werden. En is er daar iemand van onze gemeente
Katrien heeft
een kern, webinar. Die daar naar voren gebracht werden.
Ik hoor u niet, Dieter.
Nee. Dieter.
Ik heb niet gehoord, Dieter, wat je gezegd hebt.
Hallo. Kun ik er herhalen, Dieter? Want
hoor je mij, Guy?
Ja.
Er was zaterdag een webinar georganiseerd door minister-president Jan Bon, minister Somers en minister Diependalen. Voor de burgemeesters over de crisis Oekraïne. En de vraag is, heeft er iemand van het college of heeft de burgemeester dit webinar gevolgd? Wat zijn de kernzaken die daar naar voren gebracht zijn? Zelf heb ik dit niet kunnen volgen.
Ik heb hier dus een samenvatting, maar wacht, ik ga een keer...
Ik heb hier ook anders, Cynthia, wel meer hetzelfde. Zeg maar zo.
Wat dat er gezegd geweest, ik zal de puntjes even overlopen. Dus opvangplaatsen door gemeenten die door de gemeente worden aangeboden. Daarvoor krijgen ze dus een vergoeding van 1000 euro per plaats. Dus dat zullen we misschien al gehoord hebben. Dus dat is één punt dat gezegd is. Dus de aanbieding door private burgers worden door de gemeente gemeld aan het Nationaal Crisiscentrum. Ik kan u ook die puntjes per mail sturen, dus allee, het is nog aan zijn boterham, dus als je dat graag hebt, wil ik dat gerust overmaken. Dat zijn een belangrijke puntjes, maar misschien dat je dat dan een keer op je gemak kunt lezen of zo.
Cynthia, ik wil ook nog aan toevoegen, je spreekt er ook van die 1000 euro per plaats, maar dat is niet voor de private burgers, hè?
Nee, door de dingen... plaats nagesteld door de gemeente.
En wat ik ook een keer moet bijvertellen, is dat er tijdens die webinar, en je zult dat misschien ook wel horen, Dieter, van je collega, dat er nog heel wat moet uitgeklaard worden. Hè. Dus, dus dat loopt wel, maar het staat nog niet alles op punt.
Oké, dank u.
Ja. Dan kijk ik nog een keer rond voor een vraag. Dorian?
We hebben vorige maand al een factuur van het huishoudelijk afval ontvangen. En daarin zat een mooie folder van Ivla zelf, een informatieve folder. En daarin stond ook een grafiek opgenomen met de resultaten van de mobiele camera's aan de glasbolsites. Heel het werkingsgebied van Ivla. Zo vonden er in 2021 over heel het werkingsgebied 281 overtredingen plaats. En die bijhorende grafiek, al de cijfers per gemeente mooi weergeven, maar ik zag dat Brakel en Horebeke daar samen werden voorgesteld. En zo werden voor beide gemeenten zelf 108 actieve dagen maar liefst 34 overtredingen vastgesteld. Dat is toch een behoorlijk aantal overtredingen. Maar voor mij was het wat vreemd dat Brakel en Horebeke samengevoegd werden, gezien wij toch twee onafhankelijke gemeentes zijn. Ik had dan ook graag de cijfers voor Horebeke alleen gekregen. En die er niet zijn, natuurlijk ook de cijfers van die vaste camera's die daar staan over het aantal inbreuken of overtredingen.
Ja. Goed, ik ga daar eerlijk zijn. Momenteel kan ik u die cijfers apart niet geven. Dus zit hem zo. De werking is nog momenteel van, kijk, als er meldingen zijn, wordt dat doorgegeven aan de politie. Die gaat er plaatsen. Nee. Dus dat zijn de vaststellingen vanuit Horebeke. Dus aparte cijfers zijn er niet. Maar wat we wel gaan doen, dus zoals dat je weet, de glasbol die krijgt een andere locatie. Zodra dat die daar geplaatst zijn, zal er dus in samenspraak met IVLA een systeem inzetten waarin dat we de cijfers dus perfect kunnen weten. Dus vanaf dan gaan we u kunnen de cijfers meedelen, maar momenteel kan ik u die niet geven.
Maar die... Sorry, het is een baby aan het kruisen. Maar die meldingen worden doorgegeven aan de politie, dus dan zijn er toch wel cijfers?
Ik kan daarvoor Hans een keer contacteren om te weten van kijk, hoeveel meldingen heb je gehad, dat kan ik u wel geven. Mm-hmm. Meer kan ik u daar niet over geven.
En hoeveel inbreuken hebben die vaste camera's? Hoeveel heeft dat opgeleverd?
Dat is iets dat ik ga moeten navragen. Kan u daar echt niet op antwoorden nu, maar ik heb het genoteerd.
Ja, ik stel het nog een keer op mail dan. Safa, ja. Bedankt.
Volgende vraag. Gie?
Staat op mute, Gie.
Ik wou ook nog een keer meegeven aan Florian en aan andere leden van de raad. Als gebuur hier van de glascontainers, moet ik wel zeggen dat de laatste maanden er bijna geen zwerfvuil meer geconstateerd is. Het is ook zo dat de gemeenteman iedere keer als ze passeren, als er iets staat, dat ze direct opkuisen in feite. Maar in principe wordt er niks meer, bitter weinig, zal het zo zijn. Dat is positief. Ja, ik zeg niet langs de kanten. Hè.
Nee, maar als er iets staat, wordt het direct opgekuist. Nee, ja, maar worden dan die camera's, er dan beroep gedaan op de camera's?
Ja, maar de laatste maanden moet ik zeggen dat er niks meer nog gekuist is.
Oké, zo.
Ja, Dieter.
Ja, aangezien dat er een vraag is over de camera's, wil ik toch nog even een bijkomende inlichting vragen. Ik heb contact opgenomen met de wijkagent. En Hans wist me te zeggen dat er in Horebeke onmiddellijk overgegaan wordt tot een procesverbaal, dat er niet gewerkt wordt met gasboetes, omdat gasboetes €63 administratieve kosten voor de gemeente met zich meebrengen. Klopt dat? Betekent het dat wij het gasreglement, die we toch in deze raad gestemd hebben, weliswaar in de vorige legislatuur, maar als we een gasreglement opmaken en stemmen en van toepassing laten zijn, en dan zeggen we, ja, maar we gaan het gasreglement niet inroepen, we gaan onmiddellijk een procesverbaal opstellen, we gaan de politie daarmee belasten, want anders moeten wij €63 per gasretributie als administratieve kost dragen. Een beetje eigenaardig.
Ik kan u daar... Wat dat mij betreft, is dat niet correct. Ik ga morgen een keer bij ons gaan en vragen wat hij u gezegd heeft. Want ik verschiet daar eerlijk gezegd een beetje van.
Dat was hetgeen dat ik begrepen had, Cynthia. Ik
verschiet ervan. Dus, wij hebben het hem al sinds zo niet meegedeeld. Dus ik zal een keer bij hem gaan en ik zal u daar ook een keer voor contacteren dan.
Dank u. Dank u wel.
Ja. Kathleen?
Ja, ik had nog een vraag voor Schepen Blommaert. En als je mij toestaat, dan wil ik graag iets presenteren, een paar foto's die wij ontvangen hebben van inwoners. Mag dat?
Daarvoor moet ik naar de algemeen directeur kijken, hoe dat precies ingesteld is. Ik denk niet dat er normaal gezien iets gedeeld wordt. Ik weet niet. Ja, ik krijg mij een keer tot Katrien nu. Normaal gezien wordt er geen inhoud gedeeld, ik zal het zo zeggen. Dus allee, anders moet u vraag.
Dat we daar juist ook een presentatie gezien hadden, dacht ik dat mogelijk was.
Well, ja, over klimaat wel, maar normaal gezien over vragen of opmerkingen dat wij zelf geven, wordt er niets gedeeld.
Nu, ik zal misschien zeggen wat er op die foto's te zien was. Hè. Het waren foto's van de rioleringen en de waterafvoer van de straten hier in Orebeke, die eigenlijk volledig overgroeid waren en bedekt waren met modder en bladeren. Nu, wat is het gevolg daarvan? Die mensen die beklagen zich erover dat er dus door dat niet onderhouden van die wegbermen, die putjes niet meer zichtbaar zijn en die worden dan ook niet meer geruimd door die speciale diensten. Met alle gevolgen van dien. Hè. Dus ik heb tijdens de voorstelling van het klimaatplan een aantal keren horen zeggen er is weinig personeel in Orebeke. Ik wou nu wel een keer vragen aan de schepen hoeveel personen werken er momenteel op de technische dienst en waar doen we nog beroep op private firma's voor het onderhoud van de wegen. Ik vraag mij af waarom kan het personeel, het gemeentepersoneel het nodige onderhoud niet uitvoeren. Ik herinner mij dat de gemeente een borstelmachine heeft aangekocht. Tot nog toe heb ik die niet veel in het straatbeeld in werking gezien. Is er een gebrek aan personeel? Is er een gebrek aan materiaal? Aan organisatie? Ik denk dat nu vooral in het voorjaar van belang is dat we daar die zaken aanpakken. Wil dat beheersbaar blijven? Zal dit zo vlug mogelijk aangepakt worden? En kunt u daarover garanties geven? Dat had ik graag gevraagd aan de schepen. Dank u.
Ja, dan geef ik het woord even aan Schepen Blommaert.
Misschien.
Om daar meer kort over te zijn, hebben we 4 personeelsleden. Normaalwijs als er een melding komt op de info-meldingspunt op de gemeente, wordt dezelfde dag of de volgende dag die putjes nog gereinigd. We kijken dus altijd regelmatig na. Het is wel een firma die kolken komt uitkussen 2 maal per jaar. Dat is gebeurd, maar het gebeurt nog dat er nog sommen zijn die vervuild zijn. En als we de brief binnenkrijgen, zeker in de eerstvolgende 2 dagen in feite eerst opgeruimd. Daar durf ik mijn hand in het vuur versteken. Ja. Dus, maar je moet het wel melden. Hè? Dus we hebben over laatst een rondgang gedaan om te kijken waar er mogelijke verstoppingen zijn, dat we het verleden weten. En die proberen we zo vlug mogelijk in orde te brengen. Ja. Maar natuurlijk, als het niet gemeld wordt. Als we een melding krijgen, is het binnen 2 dagen opgelost. Ja?
Maar samen toe, meneer de Schepenen. Onze gemeente is niet zo groot. En ik weet nog dat je een tijdje geleden, toen we het hadden over het strooien van de wegen, dat je toen zei, ik rij bij nacht en ontij rond om te kijken waar dat glad is. En wel, dan zou ik je nu toch voorstellen dat je een keer rondrijdt om te zien waar dan die wegen overgroeid zijn en die afvoeren overgroeid zijn. Want het was heel duidelijk op die foto's, er waren volledige straten die overgroeid waren. Bezorgd en de putjes waren niet meer te zien.
Bezorg ze mij, ik zal het onmiddellijk nodig voor doen.
En wel, je gaat die vanavond nog hebben.
Oké, dank
u. Ja, dan kijk ik nog een keer rond als er nog vragen zijn. Ben mijn tel kwijt, dus ja, Bart.
Het is mijn eerste vraag.
Ja, goed. Doe maar.
Ik heb een vraagje over de opvang. Ik denk dat we zien dat meer en meer mensen opnieuw fysiek gaan werken. En dat opnieuw meer en meer mensen van de opvang gebruik gaan maken. Voor de krokusvakantie heb ik van mensen de opmerking gekregen dat ze zich maandag al niet meer konden inschrijven. Voor de krokusvakantie waren er blijkbaar maar 15 plaatsen voorzien voor kinderen. En ja, er was duidelijk meer nood. En blijkbaar waren er mensen die zich niet meer konden inschrijven, blijkbaar al enkele uren nadat de inschrijvingen zijn opengegaan. Ik weet niet of dat dit een ongelukje was, weet ik veel, een tegenslag op dit moment. Of is dat iets wat we richting paasvakantie of zomervakantie ook gaan krijgen? Want nogmaals, ik denk dat er meer en meer opnieuw nood is aan opvang, omdat ouders meer en meer terug fysiek gaan werken.
Ja, daarvoor even het woord aan Schepen Glorieux.
Ja, Bart, dank u voor de vraag. Ik had uw vraag binnengekregen nog vanavond. Ik heb vlug nog een keer met de verantwoordelijke van de kinderopvang daarover gebeld. Zij beweert dat er... er waren inderdaad maar 15 plaatsen beschikbaar, dat klopt. Maar zij heeft geen weet dat er kinderen geweigerd zijn of iets. Daar had ze geen weet van. Ze ging het wel een keer navragen. Maar het is wel zo, met de krokusvakantie hebben we wel een beetje probleem gehad met monitoren te vinden. Examen, sommige op skivakantie, sommige hadden nog school of dergelijke, of een uitwisselingsproject, zeg maar. In principe dat we in de paasvakantie moeten opgelost zijn, in de grote vakantie ook. Ik kan er ook nog aan breien, een beetje minder goed nieuws, het meubilair is nog altijd niet geleverd. Ik heb daar vorige week nog een keer voor gebeld. En ze hebben mij beloofd, half maart zou het er zeker moeten zijn, half maart, eind maart de laatste. Ik weet ook uit professionele ervaring, ik moet ook soms mobiliair bestellen en die wachttijden zijn enorm. Dus er was ook beloofd voor een ontmoetingscentrum ergens hier in de buurt, voor dat te leveren eind februari. Nu zit het al half april.
Ja.
En van daaruit, van het moment dat dat geleverd is, dat materiaal, dus dat meubilair, en het is in orde, zou ik ook zo graag mogelijk, zo rap mogelijk samenkomen voor een adviesraad. Dat we dat kunnen aanbrengen. Dus ik ga er zeker op toezien dat we dat zo rap mogelijk kunnen doen.
Als ik het goed begrepen heb, voor die 15 plaatsen, vanaf het moment dat die 15 plaatsen volzet zijn, via dat online inschrijfsysteem, kun je niet meer inschrijven.
Ja,
misschien is het dan zinvol dat er een melding of zo op het scherm komt, weet ik veel, of dat je een mail krijgt van kijk, neem contact op met Annick en dan wordt er gekeken, ofwel wordt je uitgenodigd in Brakel bijvoorbeeld, dat er daar misschien nog wel plaatsen zijn. Maar nu gaan mensen misschien niet weten dat er nog alternatieven zijn.
Ça va. Maar normaal ging ik vorige week of over 2 weken samen zitten met de schepen van de kinderopvang, met Mark. Maar door omstandigheden is dat niet gelukt. En dat is nu voorzien voor volgende week. Goed.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ja, dan kijk ik nog een keer rond. Goed. Dan kunnen we de gemeenteraad van vandaag afronden. Er is geen OCMW-raad. Ik zie dat er al iemand weg is. Ik zag het scherm bewegen, dus geen OCMW-raad. En de volgende gemeenteraad die vindt dus al plaats op 28 maart. Ah, kijk, voilà. Het is verbroedering op het scherm, vandaar dat er iemand wegviel. Ja, goed. Dus kijk, tot 28 maart, hè. Salutjes.
Salut, goedenavond nog.
Tot ziens, dankjewel.
Dag.
Goedenavond, bedankt.